Het zou voor een ieder nog wel moeilijk zijn om zichzelf uit te drukken in een tijd als deze. Om te zeggen hoezeer ik dit voorrecht waardeer om deze morgen hier te zijn. En onder u om het woord van God te bedienen. Waarvan ik zeker ben dat u ermee bekend bent. En ik wil broeder Leo en broeder Jean en u allemaal bedanken voor deze geweldige gelegenheid. En toen ik het eerste lied beluisterde tot aan het laatste, er is iets in het zingen. Het is een aanbidding die u gewoon niet meer vindt. En het is altijd een groot voorrecht voor mij wanneer ik hier kom, zo ongeveer 1 of 2 maal per jaar, om gewoon jezelf te komen vullen met de goedheid van die liederen. En ik dacht er vanmorgen aan, toen broeder Leo het lied aankondigde, ze komen van oost en west, dat mijn vrouw dat zong toen ik haar en Billy en Rebecca achterliet, om deze grote opwekking te beginnen, als een speerpunt ervan, beter gezegd, zoals het door de naties zwiepte. En ik dacht eraan, terwijl ik deze knappe, rein uitziende groep dames overzag. Ik herinner mij dat Meda toen een van hen was, ze was een klein zwartharig meisje. En nu is zij zoals ikzelf, wij worden oud en grijs en onze tijden zijn aan het voorbijgaan. En toch, met deze geweldige hoop dat wij weer samen zullen vergaderd zijn in Hem, waar er geen tijd of ouderdom meer zal zijn, niets om ons te hinderen of lastig te vallen. Ik geloof niet dat ik enige plaats ken die ik ooit in mijn leven heb gezien, in het bijzonder met zoveel mensen, waar zoveel fijne christenen waren met deze liefde. Laat dat nooit onder u sterven. Herinner het u gewoon. Vroeger was er een gezegde onder de mensen. De naam van mijn vrouw, mijn eerste vrouw, Billy's moeder, was Hoop. We waren met ons drieën. Dat waren Hoop, ik en Billy. Vroeger noemde men ons Hoop, Geloof en Liefde. En zo leek men een flink geloof te hebben, zoals in die dagen, om te geloven dat dit woord waar was en dat God wat Hij beloofd had ook zou doen. En u ziet, de meeste daarvan is liefde, zoals broeder Leo dit deze morgen uitdrukte. Liefde. Tongen zullen ophouden, profetieën zullen falen, maar wanneer er liefde is, zal het altijd bestaan. Ziet u? Dierbaar, stervend lam, uw dierbaar woord zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de verloste gemeente van God gereed zal zijn om niet meer te zondigen. Sinds ik ooit door geloof de stroom zag die uit uw vloeiende wonden stroomt, is verlossende liefde mijn thema geweest en het zal zo blijven tot ik sterf. En ik denk dat er niets groters is dan liefde. En liefde, als wij het niet kunnen uitdrukken, nu wij kunnen zeggen dat wij liefde hebben. Wij zeggen dat gewoon, wanneer wij werkelijk kunnen uitdrukken wat wij gezegd hebben dat wij hebben, dan tonen we het in onszelf. Nu, we zijn geen perfect volk. Wij maken onze fouten. Wij doen dingen die verkeerd zijn. Maar ziet u, liefde bedekt dat allemaal. Wij zijn bereid, wanneer we onze fouten zien, om terug te komen en ons te verontschuldigen tegenover elkaar. Ja, dat zijn strijders. Dat zijn echte mannen en vrouwen die dapper zijn. Ieder mens kan uitgaan naar het slagveld als hij maar genoeg durf heeft om daarheen te gaan. Maar wanneer hij neergeslagen wordt om dan weer op te staan en het opnieuw te proberen, ziet u. Vroeger was er een lied dat een jonge man en een jonge vrouw in de gemeente zongen. Indien ik val of indien ik faal. Ziet u? Indien ik val of indien ik faal. Ik vergeet hoe het gaat. Laat mij opstaan en het weer proberen. Vergeef mij, Heer, en beproef me nog eenmaal, ziet u? Indien ik val of als ik zondig, laat mij opstaan en het opnieuw proberen. Vergeef mij slechts, Heer, en probeer me nog eenmaal. En met zoveel als wel 120 mensen hier samen, moet u soms wel dingen vinden. De vijand zal op u instormen en door uw gedachten en dit beginnen en dat. Stop gewoon wanneer hij het doet. Denk terug aan deze morgen. Denk aan de tijden toen u samen zat in hemelse gewesten in Christus Jezus. Sommigen van u zijn loodgieters en sommigen zijn timmerlieden en sommigen dit, dat en wat anders. Elke dag komt u in aanraking met de wereld. Wanneer u daar buiten bent, maar wanneer u die dingen ziet en grote verzoekingen opkomen, herinner u dan gewoon deze kleine heilige plaatsen. Waar u samen zit met het enige wat blijft. Eén deze dagen zal uw werk falen, uw gezondheid zal falen. Zelfs uw leven hier op aarde zal falen. Maar dan zal dat niet falen. En als Hij het centrum is van alle dingen, laten wij dan onze gedachten op de centrale post houden, welke ons hiertoe getrokken heeft. Maar deze fijn, rein uitziende groep mensen, ik bedoel niet zozeer uw kleren zijn natuurlijk rein en zo, en uw gezichten. Ik denk aan deze kleine dames hier, niet één spoortje lippenstift bij één van hen. Allemaal lang haar, jong en oud, middelbare leeftijd en alle. Ja, ziet u, wel, u beseft gewoon niet wat een schat u hier hebt, ziet u, in deze kleine kapeldienst. Ik wil ook broeder en zuster Chance bedanken. En voor dit voorrecht om in hun huis te zijn. En dit is nu hun huis. Ze hebben hun eigendom in Canada verkocht, denk ik. En ze zijn hier gekomen om met ons te verblijven. We hebben geen aardse bezittingen meer. We zoeken een stad die komt, wiens bouwer en maker God is. En ik dank broeder Leo en Jean voor de trouw die zij betoond hebben aan het visioen dat hun werd gegeven toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten. Ongetwijfeld heeft u het u vele keren gezegd. Het is vreemd, ik zag het zo gewoon niet. Ik wist dat er iets in het vooruitzicht was toen de jongeman naar mij toe kwam met een droom die hij had over een piramide, staande in deze piramide. En hij klom omhoog tot waar ik was. En ik stond buiten op een schotel, een bord of iets als een licht. Hij zei, broeder Branham, hoe komt u daarboven? Ik zei, broeder Leo, God moet een persoon in deze positie hierboven zetten. Ik zei, nu je het gezien hebt, keer terug naar de mensen en zeg hun dat je gelooft dat het van God is. Ik besefte toen weinig dat wanneer ik een plaats had, ik heb de jongens lief en ik wilde hun een positie geven waarbij ik met hen zou kunnen zijn. En ze begonnen banden te maken. Maar ziet u, wat mij betreft, zouden ze nog steeds bezig zijn om banden te maken voor zover ik weet. Maar wat een geweldige zaak heeft God voor hen gedaan dan banden maken, ziet u. Bijna iedereen kan een band maken als hij maar de intelligentie heeft om een bandrecorder aan te zetten of kan verkopen. Maar de leiding van de Heilige Geest is nodig om een dergelijke kleine groep als deze samen te loodsen, deze morgen en hen samen te houden in harmonie en eenheid en toch steeds aan de boodschap vast te houden. God, mogen u aan deze mensen een lang leven hier op aarde toestaan, blijdschap en vreugde, en dan kom in de vreugde des Heren aan het eind van de weg. We zijn nu gereed voor een strijd. De bazuin moet klinken. In liederen zijn gezongen. Nu komt het woord. Ik denk, zoals ik hier sta, dat u weet. Ja, u weet het waarschijnlijk. Maar om deze commentaren te horen van deze jonge soldaten hier en ikzelf, die oud wordt en terloops luister, en uw geloof en vertrouwen en wat u erin geplaatst hebt om de boodschap te geloven die mij van God gegeven werd. Nu, als u er niet zou zijn, zou de boodschap geen nut hebben. Ziet u, er moet iemand zijn om het te geloven. En zolang als het van God komt, zal er iemand zijn om het te geloven, ziet u. God heeft een weg gemaakt. Hij heeft zijn grote economie zo bepaald dat als hij iets uitzendt, er daar iets is om dat iets te ontmoeten. De diepte geeft gehoor aan de roep van de diepte. Het moet op die wijze zijn. Ik houd van het woord dat broeder Jean in het gebed gebruikte deze morgen. In zijn verheven hoven. Ik voel me zo wanneer ik die brug daar oversteek. Om daar binnen te komen waar God wordt geëerbiedigd en gerespecteerd. En houd het altijd op die wijze, ongeacht wanneer de vijand. Herinner u nu, vergeet het niet. In het bijzonder, broeder Leo en Jean. Nu, denkt u dat Satan dit zo zal laten voortgaan, zonder een hindernis? Oh nee, hij zal het zeker niet toestaan. Hij zal een deze dagen binnenvliegen, gewoon zoals een wervelwind. Maar wanneer de vijand binnenkomt als een vloed, richt de geest van God er een standaard tegenop. Blijf gewoon uzelf in het gebed voor God opheffen. Blijf dicht bij elkaar, houd vast aan God. Want als u elkaar lief hebt, toont het dat u God lief hebt. Hieraan zullen alle mensen weten dat u mijn discipelen bent, wanneer u liefde hebt voor elkaar. En ik dacht daar straks, wat een prachtig gezang, wat een fijne stemmen, wat een fijne groep mannen en vrouwen, echtgenoten en echtgenotes, jong, oud en middelbare leeftijd hier tezamen zitten. Ik dacht, wel, ze behoren het geen zin pretkel te weten. Ze behoren daar te zijn om zo een radio-uitzending te hebben. Dan, ziet u, zou dat niet precies zijn waartoe God deze jonge mannen geroepen heeft, ziet u? Ziet u, de bruid is bezig eruit geroepen te worden, ziet u? Eruit geroepen. Nu is mijn werk hier buiten om uit te roepen. En dan dergelijke dingen waarbij u uzelf samengroepeert en uzelf vasthoudt, waar u uw kinderen wilt opvoeden en ieder elke dag wakend als het oog van de arend waakt over hun jongen, zodat u niet zal als iets verkeerd ziet, dan roept u die persoon terzijde en bidt erover en dergelijke. Houd het zuiver, heilig, zodat de Heilige Geest een plaats kan hebben om te bezoeken. God houdt ervan aanbeden te worden en wanneer u hem aanbidt is het niet gewoon precies een lied zingen zoals wij doen, maar het te zingen in de geest van aanbidding, ziet u. Dan voelt u de Heilige Geest weerklank geven. En ik zie hier flinke, grote, jonge mannen. En denk gewoon aan de dag dat die groep van jonge knapen die daar zitten, jonge kerels met hun kleine vrouwen die bij hen zitten, en grote, ruwe mannen, daar zittend, gewoon huilen als kleine baby's. Wel, kijk hoe ze vandaag hier buiten op straat gaan, in overspel levend, en in vuiligheid van de wereld en zo, en dan te bedenken dat u apart kunt komen en zo kan vergaderen, waarbij het is zoals de psalmist zei, zie hoe goed het is als broeders samenwonen in eenheid. Het is als de zalfolie van Aarons baard die naar de zomer van zijn kleed stroomde. Wel, die zalfolie, weet u wat die zalfolie deed? Het bewaarde hem om in de tegenwoordigheid van God te gaan. Ziet u, hij moest met die olie gezalfd worden voordat hij in de tegenwoordigheid van God kwam. En wanneer broeders samenwonen, kunnen wonen in eenheid, gelijkt het op die olie. We gaan dan binnen in de tegenwoordigheid van de Heere met die zalving van broeders in eenheid samen. Olie vertegenwoordigt de Heilige Geest. Nu kunnen we even een woord van gebed hebben voor we komen tot de studie van het woord. Hemelse Vader, zoals onze broeder het deze morgen heeft uitgedrukt, het binnengaan in de verheven hoven van de Heere. Nu, Vader, wij beseffen dat deze groep mensen hier, en voor wat ik nu zeg, zal ik moeten verantwoorden op de dag des oordeels. En dit zijn uw kinderen. Zegen hen bestendig. Vader, zegen broeder Leo, broeder Jean. Mogen zij door uw Heilige Geest geleid worden om deze mensen te leiden, terwijl wij deze pelgrimsreis maken naar de zonsondergang. En dan, o Heilige Geest van God, leid ons naar de Zoon. Sta toe, Heer, breek het brood des levens voor ons, door het woord. En we zijn, nu we beseffen dat wij nu in de strijd zijn, we doen onze wapenrustingstukken aan, hier bij deze soldaten, waarmee zij zullen moeten vechten in de uren die zijn overgebleven in het leven. En ik bid, Heer, dat u elk stuk precies zult plaatsen waar het behoort, waar zij beschut kunnen zijn tegen de vijand. Wanneer hij tegen hen opkomt, sta toe, Heer. Wij bidden het in de naam van Jezus Christus. Amen. Nu, ik ben nogal traag. Omdat ik geen opgeleide prediker ben, ik weet dat er hier mensen zijn die knap zijn en intelligent, intellectueel. En dat terzijde gelegd hebben om nu hierheen te komen en zichzelf tot nederigheid verbreken. Ik denk aan de woorden van de grote apostel Paulus. De apostel toen hij zei, ik kwam niet tot u met de misleidende woorden der mensen, omdat u daarin uw geloof geplaatst zou hebben, maar ik ben tot u gekomen in de kracht van de geest. Ziet u de grote dingen waarvan hij wist dat hij zat, legde hij terzijde, en deze morgen met dergelijke mensen hier, zoals broeder Hoogie en zuster en een leraar van de zendingsvelden en vele van uw mensen, die werkelijk intelligent en knap zijn, voel ik mij erg klein om hier voor u te staan, met de geringe opleiding die ik heb, maar ik, en om dan te zien dat u mensen zich zo voor die dingen zou willen vernederen, het terzijde ligt en gaat zitten en luisteren naar een persoon die nauwelijks zijn ABC kent. Dat maakt grote mensen uit u. Het is niet hij die zijn schouders kan uitsteken en uitgaan, en het is hij die zichzelf kan vernederen. Ik denk dat het karakter van een man niet afgemeten wordt door de spieren op zijn arm of door de eeltplekken in zijn handen, maar naar de uitzakking in de knieën van zijn broek doordat hij het heeft gebeden. Ik geloof dat dat het is wat mannen maakt. Nu, deze morgen wil ik iets uit de Bijbel lezen en ik houd van het woord, u niet? Nu, we hebben de Heer aanbeden en we zullen doorgaan hem te aanbidden. Nu laten we hem aanbidden als een scherp snijdend zwaard, zoals het door ons heen beweegt om te ontdekken waar wij staan. En ik zeg het omdat dit een plaats is waar ik voel dat ik de dingen zou kunnen onderwijzen die ik vanmorgen wil zeggen. En dan natuurlijk zullen broeder Leo en Jean en zo daarop ingaan als wij vertrekken, en ze zullen de punten naar voren brengen zoals ik hem deze morgen in zijn boodschap hoorde vermelden. Hij vangt het op, maar u kunt het niet zeggen van het podium zoals dit of op die banden, maar ziet u, ga gewoon zitten en bestudeer het en blijf dus gewoon bestuderen. Telkens weer, het is moeilijk te begrijpen, zoveel mensen begrijpen het verkeerd, en wist u, kleine kudde, dat het op die wijze is onder alle mensen, het is altijd zo geweest. Als zij onze Heer en Heiland Jezus Christus niet konden begrijpen, zelfs zijn apostelen niet, ziet u, hoe zouden wij dan kunnen verwachten het te begrijpen in deze dag, ziet u? Hij zei dat hij rechtstreeks dingen zou zeggen, weet u, en hij zou ze niet uitleggen. Hij zou ze gewoon zeggen, hij zei bijvoorbeeld, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in u. Nu, wat als een dokter in de buurt had gestaan of een verpleegster of zoiets in die samenkomst die dacht op wie zij sprak? Wel, ze zouden zeggen, deze man is een vampier, ziet u, hij wil dat wij zijn bloed drinken, ziet u, hij legde het nooit uit, hij zei het gewoon. Maar later kwam Paulus en legde het uit hoe het betekende het avondmaal te nemen, weet u, het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. En dus zei hij dat gewoon deze dingen. En tenslotte, ten laatste, was er één bij de apostelen op een dag, zelfs na de opstanding, één die op zijn schouder leunde, Johannes, die hij lief had. Hij was een jonge man en hij zei, wat gaat het u aan als deze man blijft totdat ik kom? Er gingen gezegden onder hen uit dat Johannes niet zou sterven totdat Jezus terugkeerde. Jezus zei dat niet. Hij zei gewoon wat hij zei. Wat gaat het u aan als hij blijft? En dan, natuurlijk, leest u in een woord hoe dat God dan, dat werd met een reden gezegd. Deze dingen zijn allemaal met een reden. God nam die jonge Johannes en voerde hem omhoog in de geest en hij zag zijn komst. Regelrecht in het tijdperk dat zal komen. Hij zei, wat gaat het u aan als hij blijft? Hij bleef niet fysiek, maar het woord dat hij door hem sprak, heeft ons tot dit tijdperk gebracht waar wij nu zijn, ziet u. Dus het werkt allemaal mee ten goede. Ik wil enkele versen nemen uit Romeinen van een zeer bekend hoofdstuk, ongeveer de eerste twee of drie versen, twee versen denk ik dat het is, en die lezen. En dit probeer ik, naar het beste dat ik weet, door de hulp van de Heilige Geest uit te leggen. Romeinen, het twaalfde hoofdstuk. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Ik dacht dat dit zo prachtig was voor deze groep deze morgen. Over wat u gedaan hebt, nu en is een verbindingswoord, naar ik begrijp, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat is wat wij allemaal willen doen. Niet gelijkvormig worden aan deze wereld, maar hervormd worden. Door de vernieuwing van ons denken en om de volkomen en welgevallige wil van God te doen, nu wij gereed zijn zoals we zijn en wij werden vervuld met de Heilige Geest zoals wij werden, nu willen wij de gezindheid die in Christus was in ons hebben, opdat wij veranderd mogen worden van de natuurlijke dingen des levens en ertoe gebracht worden om de perfecte wil van God te doen. Door transformatie van Gods geest door zijn woord. Nu mijn onderwerp is de kracht der verandering. Ik kan mijn Bijbel hier laten. Nu vroeger, jaren geleden toen ik een jonge man was, zoals deze jonge mannen, hoefde ik mijn schriftplaatsen en zo niet op te schrijven als ik studeerde. Maar nu ik ouder word, wel, draag ik een klein boekje bij me. En als ik iets krijg, wel, dan schrijf ik het op. Ik moet het met de schrift vergelijken. En vroeger had ik die lijn van schriftplaatsen gewoon in mijn hoofd. Ik ging ze gewoon af. Maar beste vrienden, ik ben niet jong zoals u allemaal deze morgen. Maar ik ben oud. En ik ben door een veel harde strijd gegaan, ziet u. En het gaat door die harde strijd, brengt u waar u deze morgen bent. Ziet u, dus ik ben er zeker van dat u dat begrijpt. God heeft mij er doorheen gebracht, zodat mijn leven misschien een weg voor u zou kunnen openen, te zeggen, dit is het, ziet u. En dan loopt u allemaal over die weg. Maar voor mij was er iemand die voor mij de weg opende om te gaan, ziet u. En wij openen de weg voor elkaar. En zoals u soms ziet, wordt een oude veteraan oud. En hij heeft zijn tekenen helemaal over hem. En zoals Paulus eens zei, in mijn lichaam draag ik de tekenen van Jezus Christus. Ziet u het? Wat zal Timotheus met eerbied naar die tekenen gekeken hebben, maar ik denk, toen hij aan de jonge Timotheus overdroeg. Nu veranderen. Vroeger werkte ik voor de dienst van de openbare werken, waar wij transformators hadden om te transformeren. Nu, het woord is, betekent in zichzelf iets als... Transformeren betekent iets dat veranderd is. Iets dat van het een naar het andere wordt veranderd. En daar ik gedurende de volgende 45 minuten of een uur over de verandering wil spreken... zou ik graag deze tekst gebruiken. En ik kan hier misschien enkele dingen zeggen die zeer vreemd lijken. En zoals broeder Leo net heeft gezegd, neem het en bestudeer het gewoon een poosje. Ja, overdenk het gewoon een beetje. Getransformeerd worden is veranderd worden en iets anders gemaakt. Zoals een kikkervisje. Het wordt getransformeerd van een kikkervisje tot een kikker. Ziet u, opeens zag hij eruit als een katvisje. Hij zwemt rond, hij heeft een hoofd en een staart. En alles lijkt gewoon op een katvisje. Na een poosje begint hij zijn staartje te verliezen en wordt hij omgevormd van de ene soort naar de andere. Ik denk dat Paulus dat in gedachten moet hebben gehad toen hij zei, wordt hervormd door de vernieuwing. Laten we zien. Laat me dat juist zeggen. En wordt niet gelijkvormig. U weet wat gelijkvormig is. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. De vernieuwing van uw gemoed. De dingen waar u eens van dacht dat ze kostbaar waren, dat legt u terzijde en het wordt tot iets anders veranderd. Van wat u eens was tot wat u nu bent. Ziet u? Door de vernieuwing van uw gemoed. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Oh, dat is wat wij allemaal willen weten, hoe te doen. Ziet u, we zijn hier, we hebben hem lief, hij redde ons, we willen weten wat te doen. En we proberen deze morgen een kleine stap te zetten om gewoon een beetje hoger op te komen. Soms moeten we dingen aanroeren, die houdt gewoon vol gedurende enkele, tot we zien wat eruit komt. Nu in Genesis, het eerste hoofdstuk, bewoog de geest van God over de wateren. Wij beseffen dat het water, en de Bijbel zegt in het begin daarginds, was de wereld zonder vorm en was leeg. Er was gewoon niets dan een duisternis en een chaos. En in welke verschrikkelijke toestand moet het zijn geweest? Niets dan ver in de duisternis daarginds, zonder licht of iets en het zieden van het water. En die dwaalster draaide maar rond in zijn baan, in de ruimte daarbuiten ergens. Het moet een verschrikkelijke massa van iets verlorens geweest zijn. Zoals het toen was en het kon zijn weg niet vinden. En dat is wat wij worden wanneer we dwaalsterren worden, weg van God. Gewoon zonder hoop, zonder God. Zonder, gewoon ronddolend, buiten in de duisternis, niet wetend waarheen we gaan. Maar God nam die grote chaos van duisternis en transformeerde het in een hof van Eden, ziet u, door zijn woord. Zo worden wij getransformeerd door Gods woord. Toen God zei, er zij licht, kwam die scheppingsmassa daar buiten hier rondom de zon en begon zich om de zon te wentelen en werd een hof van Eden, omdat het Gods woord gehoorzaamde. Het deed de perfecte wil van God, want het werd vanuit chaos getransformeerd in een hof van Eden door het woord van God. Nu, daarom zijn wij hier, dat is mijn boodschap, heel de tijd door geweest, het woord van God. Wij moeten daaraan vasthouden, ongeacht welke andere dingen er gebeuren. Blijf altijd bij dat woord. Onderzoek altijd uw motieven en doelstellingen of zij in overeenstemming zijn met het woord van God. Als het niet zo is, laat het varen, ziet u. Maar als het overeenkomstig het woord van God is en zich op één lijn stelt met het woord van God, houd dan daaraan vast. Nu God soms, net zoals uw kleine groep hier deze morgen, hij laat het niet gewoon gebeuren van het ene ogenblik op het andere. Hij laat God, wij zijn degene die gehaast raken. God is nooit gehaast. Hij zegt het gewoon en het zal het zijn. Maar wanneer hij iets zegt, dan moet het gebeuren. Het moet gewoon gebeuren. Hij laat het zijn tijd nemen. Hij laat de Hebreeën kinderen, die bekende karakters van de schrift, die erop stonden dat Gods woord waar was, zeiden, onze God is bekwaam ons te bevrijden uit deze vurige oven. Nochtans, ziet u, zullen we niet buigen voor het beeld, omdat het tegen het woord is, ziet u. Hoewel, als hij ons doodt, zal hij ons opnieuw doen opstaan, ziet u. Ziet u, en zei, hij liet hen gaan tot de rand van deze grote oven en liet hen erin vallen, voor het erop leek dat hij er zelfs maar enige aandacht aan besteedde, alsof hij hen zelfs niet in het oog leek te houden. Maar hij is altijd wakende, hoe dan ook. Hij is hier altijd over aan het waken. Nu God zei, er zij licht, en het duurde 6000 jaar om dit Eden in bestaan te laten komen. En ons wordt in de schrift geleerd, 1 dag op aarde is als 1000 jaar bij God. 1000 jaar op aarde is 1 dag bij God. Het duurde dus 6000 jaar om deze aarde te maken. Maar ziet u, het was God, de grote meester van alle intelligentie, en hij had in zijn gedachten wat hij wilde doen. Precies zoals toen de man die deze caravan bouwde, toen de man die, toen uw broeders hier dit park ontwierp, hoe het zou maken, was het in gedachten en u bleef die visie uitwerken. Dat is de wijze waarop God met de wereld handelde. Het werkte, het was in zijn gedachten en als u het opmerkt, het komt zoals bij evolutie, alsof hij telkens meer leerde, iets groter en groter makend. Maar ziet u, hij stond er helemaal boven en liet het daarheen evolueren, ziet u. Alles begon hij op aarde te brengen, vanaf botanisch leven naar vissen enzovoort. Het kwam tot vogels en de dieren en toen iets naar zijn eigen beeld, een mens. En hij stopte daar, ziet u, omdat het nabij zijn perfectie was van wat hij wilde. Dat is de wijze waarop u begint, zoals deze caravan. U kunt het raamwerk maken en men zegt, wat doet u? Zoals u, toen u alle de eerste rotsen van deze hoek weghaalde, wat doet u? Ziet u, het zag er niet naar uit dat het zou worden wat het nu is. Het ziet eruit zoals een klein Eden, omdat het in uw gedachte was te doen wat te doen was. En u bleef het gewoon uitwerken. Nu, wij willen zelf omgevormd worden door de vernieuwing van ons denken, ziet u. Niet wat wij op deze aarde hebben, maar waar wij op deze aarde naar uitkijken, maar waar wij toe komen in de wereld die komt. Veranderd door de vernieuwing van ons denken. Nu, God heeft er 6000 jaar voor nodig gehad om dit te maken. En we zien het in Genesis 1. En nu zien wij dat hierin God een doel had dat hij wilde teweegbrengen. En zoveel mensen bij het leren over Genesis, hier in het eerste hoofdstuk en het tweede hoofdstuk en het derde hoofdstuk in het bijzonder, zeggen, het lijkt alsof God zichzelf herhaalt. Oh, hij zegt dat hij voortging en al deze dingen sprak die hij deed. Oh, hij zei, er zij licht en er zij dit, later voortkomen en er was nog zelfs geen ding. Er was niets. Er was geen licht. Die oude wereld dreef nog steeds daar in die duisternis, daar overdekt met water. Maar ziet u, hij had zijn woord gesproken en dat was toen hij sprak. We merken hier nu in Genesis 1 op dat hij zei, en hij vormde de mens naar zijn eigen beeld, naar zijn eigen gelijkenis, naar het beeld van God maakte hij hem, hij maakte mannelijk en vrouwelijk. Ziet u, hij maakte de mens, hij sprak gewoon het woord. Dan ontdekken wij, nadat zijn vele dagen voorbij gegaan waren, misschien honderden en honderden jaren, dat er nog steeds geen mens was om de bodem te bewerken. Niemand om de bodem te bewerken, en dus vormde God vervolgens de mens uit het stof der aarde. Ziet u, hij had het woord gesproken, en vervolgens moest het woord plaatsvinden. Nu, toen hij zei, er zij licht, kan het misschien honderden jaren, misschien 800 jaar hebben geduurd voordat er ooit licht was. Maar het gebeurde omdat God het zo zei. En God zal een gemeente hebben. Het maakt me niet uit door hoeveel donkere tijdperken we moeten gaan. En wat nog meer, hij zal een gemeente hebben zonder vlek of rimpel. Of wij er deel van zijn of niet, omdat hij reeds zei dat het zou gebeuren. Het zal er zijn. En hij beval om het te transformeren in plantenleven en elk leven dat hij tevoorschijn bracht. Hij sprak deze woorden zoals er zij een palmboom, en er zij een eikenboom, er zij een dennenboom. Kijk in de woestijn waar wij leven, hier beneden in Tucson, daar zijn cactussen, springcactussen, allerlei cactussen. Slechts 30 minuten vandaan, vandaar staat er een Sherman Spar, boven op de top van de berg. Nu, deze cactus zal daar niet groeien, en evenmin zal deze Sherman Spar hier beneden groeien. Nu, waar was de intelligentie die het zaad plantte? Ziet u, ze moesten ergens vandaan komen. Het was Gods woord. Er zij. En het was er. Nu, wij ontdekken dat dit alles, nadat hij het gemaakt had, veranderde naar zijn aard en zijn leven. En het werd er allemaal ingelegd door het woord van God, de schepper. Wij ontdekken dat dit alles uitliep op een hoofdkwartier, de Hof van Eden genaamd, en God stelde zijn zoon en de bruid van zijn zoon over dat alles. Ziet u, over deze grote schepping, ziet u, hij had er een reden voor. Hij maakte alles zo mooi, hij maakte de bloemen en het leven en de vogels en er was geen dood, geen zonde, geen ziekte. En vervolgens mondde deze geweldige zaak uit in één groot hoofdkwartier, wat de Hof van Eden was, en daarover stelde hij zijn zoon Adam en Adams bruid zijn vrouw. Nu, u kunt zeggen, het was zijn vrouw, potentieel was het zijn vrouw, maar hij had nooit, zij was nog nooit echt zijn vrouw geweest, zoals in de schrift waarin wij ontdekken dat er staat, Jozef, gij zoon van David, vrees niet om Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want dat wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest, ziet u? Nu, het was zijn vrouw toen hij de belofte deed om haar te huwen, of haar te hebben, maar toch was het zijn vrouw nog niet, omdat hij haar nog nooit als vrouw had gekend. Dus is dat de wijze waarop het hier was, de reden dat ik zei, Gods zoon en zijn bruid? Adam had zijn vrouw nog nooit als vrouw gekend, maar toch was het zijn vrouw, potentieel. Nu, net zoals de gemeente en Christus nu. Nu dan, alles kon rusten, omdat al Gods goede woordzaden, die hij had gesproken, naar hun aard hadden voortgebracht. De aarde kwam naar boven, er was licht, er was zonneschijn, toen hij de zon liet schijnen. Nu, waarom liet hij de zon schijnen? Hij had in zijn gedachten, ziet u, dat indien de zon niet zou scheen, de bloem niet zou groeien. Die hij in bestaan sprak. Hij maakte alles om aan zijn doel te beantwoorden, wat het ook is, zoals een boom die een bepaalde eikel of een appel draagt. Hij maakte het fruit van de hof enzovoort, het is allemaal zijn voornemen, en alles moest gebeuren en hij had het gesproken. Nu het enige wat hij moest doen nadat het gesproken te hebben, hij kon gaan rusten omdat hij het gesproken had. En alles moest gebeuren omdat hij het gesproken had. Ik weet niet hoeveel hij moest ondergaan voor het gebeurde. Hoeveel hij het verwierpen en wat meer, maar het moest gebeuren omdat hij zei dat het zou gebeuren. Hij had het gesproken. Hetzelfde is het met het hebben van een gemeente in de laatste dagen. Hij zal een bruid gaan hebben. Hij is bij machten om deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Als wij hem niet volgen, zal hij iemand anders nemen die hem zal volgen, ziet u. Hij zal het hebben omdat hij het reeds gesproken heeft. Wat hij ook zegt, moet op die wijze zijn. Het kan niet veranderen. Het moet op die manier tevoorschijn komen, omdat hij zei dat het zo zou zijn. En van heel dit geweldige wist hij dat het zou gebeuren nadat hij het had gesproken. Hij kon rust nemen, alles onder controle. Zijn zaad was zijn woord en zijn woord is zijn zaad. Jezus zei dat het dat was. En alles zou in orde komen omdat hij gezegd had dat het naar zijn aard moest voortbrengen. Alleen transformerend naar zijn aard. Ziet u, zijn woord moest van zijn aarde zijn. Als hij zei een palmboom, bedoelde hij niet een palm en een eik samengemengd. Hij bedoelde een palmboom hier en een eikenboom hier, alles positioneel op zijn plaats. Oh, als wij dat slechts konden leren, dat welk deel van het woord wij ook zijn, bij onze plaats moet innemen, ongeacht wat het is. Ik denk aan een kleine zuster hier in de rolstoel. Hoeveel trouwe gebeden soms daarover zijn gegaan, dan begrijpen we het niet, zodat we het gewoon aan God opdragen. En zij is een bloem hier onderin, met haar aangenaamheid en alles. Ziet u, wij kunnen opstaan en rondlopen. Hoe zou zij er naar verlangen om dat te doen? Maar toch is zij aangenaam gewoon op die manier waarop ze zit. Ik raak altijd geïnspireerd als ik de kleine dame gadesla, ziet u. Omdat zij, we geloven alle in genezing. Wij hebben God wonderen zien doen die daar ver bovenuit gaan, ziet u. En zij weet dat ook, ziet u. Maar zij is bereid om haar plaats in te nemen, ziet u. Wat het ook is, dat is wat wij willen. En ik geloof dat het David was die zei, ik zou liever een deurmat zijn bij het huis des Heren dan in de tent te verblijven bij de goddelozen. U ziet het, ongeacht wat het is, ik neem mijn plaats in. Soms moet u zich van alles afscheiden wat u dierbaar is op aarde, om uw plaats op positie in te nemen waartoe God u geroepen heeft. Ik ben er zeker van dat u tussen de regels door kunt lezen wat ik bedoel. Ziet u, soms moet u de dierbaarste persoon op de aarde de hand schudden. Neem gewoon uw positie in Christus in waartoe God u geroepen heeft, ziet u. Maar wat doet God? Hij is aan het veranderen wat u was. Misschien een dochter of een zoon of wat het ook is van een liefelijke familie of soms. Maar hij plaatst u ergens anders, omdat het zijn manier van doen is, ziet u, om door de vernieuwing van uw denken het woord van God te laten gehoorzamen, ongeacht wat de prijs is, ziet u. Die dingen komen niet. Het riep niet, onze verlossing was geen goedkope zaad, de Zoon van God moest ervoor sterven voor ons, ziet u. Het is niet, dingen van waarde hebben een grote prijs. Om deze boodschap te brengen was niet gemakkelijk, ziet u. Nee, het is het niet. Ik moest alles verzaken dat mij dierbaar was, zelfs mijn eigen familie, iedereen. Maar de waarde ervan, ziet u, is om de wil van God te doen. En om dat te doen en te weten dat er iets in mij is, dat toen mijn vroeger zei, wel, ze zouden me wegsturen, ze dachten dat ik mijn verstand had verloren. Dopend in de naam van Jezus Christus, in tegenspraak met de kerk en al deze dingen. En zei, hij is krankzinnig. Maar ziet u, ongeacht wat ze zeiden, er is iets wat gedaan moet worden. En God neemt gewoon een persoon, neemt hem in zijn hand en zegt, doe dit. En u doet het. Wat een prijs moet het voor Paulus geweest zijn, onderwezen onder Gamaliel, de grootste leraar uit die tijd. En ze kwamen en precies datgene wat hij als ketterij beschouwde, wat naar hij dacht de ergste dingen waren die er maar met de kerk konden gebeuren, daarvan keert hij om en wordt er een deelhebber aan. Een vreemde zaak. En hoe werkt God in wonderbare wegen, in vreemde, eigenaardige wegen, om zijn wonderen te volvoeren? Toen God het gesproken had, wist hij dat zijn woord een zaad was en het kon, het zou naar zijn aard voortbrengen. Nu het werd bevolen alleen naar zijn aard, om voort te brengen, en het zal het dat altijd doen, als de mens er niet mee knoeit. En zo zou het met Gods gemeente zijn, en al het andere, voortbrengen naar de aard, zoals het eerst was, als de theologen zich niet met dat woord bemoeid hadden, proberen het iets anders te maken, of het elders te plaatsen. God heeft het gesproken, en ongeacht hoezeer ze kunnen, en proberen het te bederven, en eraan te knoeien, enzovoort, het zal naar zijn aard voortbrengen. Er is gewoon niets om het te stoppen. Ik hoop niet dat ik niet klink alsof ik tegen u allemaal schreeuw. Is dat te luid? Ziet u, nu vinden we alles in orde. God sprak het en hij zei, er zij en er zij en er zij in Ede, laat er prachtige bloemen zijn, laat daar mijn zoon staan. Naar mijn eigen beeld in de hof van Ede en laat zijn bruid aan zijn zijde staan. Oh, hoe prachtig was dat. En de vader, hij was een vader, ziet u. En daar kwamen dus zijn eigen kinderen tevoorschijn. En hij maakte een paradijs voor hen. God houdt ervan dingen voor zijn kinderen te doen. Herinnert u het zich niet, uw moeders, hoe hij deed? Hoe u het deed? Het deed er niet toe of u een maaltijd moest overstaan als uw zoontje een goed paar schoenen nodig had. Nou, die hij graag wilde, dan zou u het doen. Ziet u, wat het ook was om iets voor uw kinderen te doen. Papa, hoe zou u wat harder werken om iets voor uw kinderen te kopen, ziet u? Wel, dat toont gewoon aan dat we hier ergens een ouder zijn. Hij is de opperste ouder, ziet u? En hoeveel te meer geen wonder dat de apostel zei wat het oog niet heeft gezien of het oor niet heeft gehoord. Evenmin is het in het hart des mensen opgekomen wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. We kunnen het in ons verstand gewoon niet bedenken. Ons verstand is niet bij machte om in de juiste richting te denken over wat God bereid heeft voor ons die hem lief hebben. Ziet u? Ik kan mij voorstellen wat het zal zijn. Ik kan mij bedenken wat het zal zijn, maar ik... Mijn verstand is niet bij machten te bedenken hoe groot het is. Het gaat daaraan voorbij. Zou u zich kunnen indenken wat de hemel zal zijn? Wanneer wij daar alles zullen zijn, jong en oud, jong en geen zonde, ziet u? Oh, wat een prachtige plaats, wat ziet het? Maar ziet u, het gaat er bovenuit, ziet u? Het kan zelfs niet opkomen in het hart van de mens wat God voor hen bereid heeft. Hij sprak het en het zal zo zijn. Nu, na heel deze prachtige uitzet die hij daar had van zijn, ik bedoel het niet te zeggen met dat woord uitzet, maar zo'n beetje als de... Heeft de moeder niet voor het komende kind iets dat een babyuitzet wordt genoemd? Men maakt al de schoentjes en alles gereed, weet u, vlak voor de komst van dit kleine deel van liefde dat God zendt. Men haalt dat. Dat is wat God voor Adam en Eva deed. Hij schiep deze hof van Ede. Hij had het gesproken, het was in zijn gedachten. En wanneer hij het zegt, dan moet het gebeuren. Houd dat nu in gedachten. Wat hij zegt, moet gebeuren. Ziet u? Hij kan niet, niets kan het verhinderen, niets kan het weerhouden te gebeuren. Er is niets dat het kan weerhouden te gebeuren. God zegt het, en dat maakt het vast. God zei het, het zal gebeuren. Nu, hij had dit alles in gedachten en hij zei, laat er zijn. Nu, dat is Genesis 1, ziet u. Laat er dit zijn, laat er dat zijn. Hij zaaide de zaad, laat het hier zijn, laat het hier zijn, laat het hier zijn. En hij wist dat het op die wijze zou zijn, omdat het niet kan veranderen. Nu, dat geeft ons dan geloof. En wat hij zei hier, het zal er zijn. Laten we dus toestaan dat dat zaad in onze harten valt. Dat wij het zaadbed daarvan mogen zijn, ziet u, in onze harten. En laten wij handelen vanuit deze plaats waarin Hij ons geplaatst heeft in de laatste dagen. Ziet u, laat het hart in onze harten vallen, Heer. Laat uw woord in mijn hart vallen. Laat er geen enkel ongeloof zijn, zoals Abraham toen hij een oude man was en het er als onmogelijk uitzag. Hoe gaat men het doen? Hoe zal het op deze wijze zijn? Hij beschouwde dat nooit. Hij ontving gewoon het woord van God en ging door met het te geloven en God liet het gebeuren. Nu, God had al deze dingen gezegd en dus wist hij dat het er zou zijn en het was er en het bracht voort naar zijn aard. Nu hij dan getransformeerd had, kwam al het zaad in het levende schepsel en de schepping, dat het verondersteld werd te zijn, gewoon op, precies zoals hij zei. Hij zei dat het zou zijn. Hij zei, laat er zijn. Misschien gingen er honderden en honderden jaren voorbij, maar hier vinden wij het prachtig Ede met grote vogels die rondvliegen. Die vogels hoefden niet te sterven. En de wolf en het lam voeden zich samen. En ook de leeuw, de luipaard en de os. En er was geen doodmaken, geen dood, geen verdriet. En daar waren Adam en Eva wandelend in de hof van Ede. Elk zaad bracht voort. Het kon nooit iets anders doen, want God zei, laat het op die wijze zijn. En het moest op die wijze zijn. Oh, wat zou ik hier graag even willen stoppen, ziet u, om te zeggen dat wij dit dat nog voor onze ogen hebben, de voltooiing van dat woord. Nu, God zei, laat er zijn, en hier kwam het eerst op, perfect, gewoon precies. Nu, deze boom kan slechts die boom voortbrengen. Deze boom kan slechts deze boom voortbrengen. En Adam, een zoon van God, kan alleen een zoon van God voortbrengen, ziet u. Begrijpt u wat ik bedoel? Het is ieder ding naar zijn aard, en dus kon God zeggen... Wel, ik zal nu gewoon rusten. En merkt u op dat God eigenlijk vanaf dat tijdstip nog maar zeer weinig woorden sprak. Na de zondeval droeg hij het op aan zijn profeten en zij brengen dat woord nu voort. Ziet u, God rusten, hij hoeft er niets meer te doen. Zij gaan gewoon naar zijn hoofdkwartier en kloppen op de deur. En zeggen, vader, wat is het? En hij zendt het woord door hen naar beneden. Ziet u, hij heeft een systeem en de manier om die dingen te doen. Laten we gewoon zijn. En dat is de wijze waarop het was, bij alles van het zaad, daarna zijn aard voortbrengt. En toen alles zo mooi leek en alles precies zo gebeurde als God het had gezegd, kwam hier nu naar, hier die kruiperige, vuile verleider. Nu, daarvoor probeer ik u alle hier te waarschuwen. Wanneer u ziet dat Gods zaad houvast begint te krijgen, begint te groeien, kijk dan uit voor die kerel die binnenkomt, gewoon zo listig als hij kan zijn, die de schrift citeert, aan wie het niet zou hebben, ziet u, houdt hem in het oog, omdat hij een misleider is. Ik zal het in plaats van één die zich laat vormen, die in overeenstemming is, een misvormer noemen, die de dingen die in de overeenstemming zijn, deformeert. Hij is een misvormer, een deformeerder, of een verdraaier of een bederver van het originele zaad en het oorspronkelijke programma. U ziet hier nu, zoals in uw groep, hier deze morgen, dat u een programma hebt, dat u een visie hebt. Nu, let op die verderver. Hij zal zo sluw en listig zijn als hij maar kan zijn, ziet u. Maar houd uw visie vast, ziet u, blijf eraan vasthouden. Wij ontdekken nu ook dat hij dat zaad misvormde toen hij binnenkwam. En hij bedierf dat zaad door in het zaaibed te gaan wat Eva was. En hij bedierf dat zaad met een verderfelijk zaad voor het daar kon komen om die prachtige Hof van Eden te verderven. Maar de hemel, het enige wat dat is gewoon het herstel. Waar wij nu zijn, is dat wij op onze terugweg zijn naar het oorspronkelijke begin van de schepping van God. Terug opnieuw naar de Hof van Eden, man en vrouw, zonder enige zonde of zoiets, om eeuwig te leven. Maar hij wil onze gedachten veranderen, door de vernieuwing, of getransformeerd, omgevormd laten worden, door de vernieuwing van ons denken. Nu komt Satan binnen en zet er een misvorming van het woord in, om het iets te doen zeggen wat het niet is. Nu, dat deed hij in het begin. En merk nu op, dat zal verschrikkelijk vreemd klinken deze morgen voor de mensen, als ik niet wacht en te veel gedachten hier baseer, voor ik tot mijn eigenlijke gedachten kom die ik u wil brengen. Hier is het dat de misvormer binnenkwam. En zoals God 6000 jaar genomen had met het originele woord, om ieder woord naar zijn aard voort te brengen, zodat alles wat hij maakte Gods eigen woord zou zijn, dat naar zijn aard voortbracht, zo heeft nu de misvormer 6000 jaar genomen om dat woord van God te vervormen. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft zichzelf tot een nieuw type Ede gebracht. Satans Ede. Daarin leven wij vandaag. Hoe deed hij dat? Hoe kon het gebeuren? Het schokkende is hoe hij het deed. En wat dat betreft moeten wij, daarvoor ben ik hier om dit u voor te leggen, zodat u het kunt bestuderen met de broeders hier enzovoort in de komende weken, zodat u kunt zien hoe Satan dit deed en let op hoe sluw hij is. En hoe geniepig hij is. Nu, hij misvormde die zaden, hij kon hen niet vernietigen, hij misvormde hen slechts. Nu, wij beseffen dat zonde verdraaide rechtvaardigheid is, het is net zoals een leugen, wat een waarheid is die verkeerd wordt voorgesteld, ziet u wat u ook neemt, overspel is de juiste handeling die God verordineerde, maar op de verkeerde wijze genomen, ziet u, welk ding ook. En dood is een verdraaiing van leven. Dood neemt gewoon, ziet u, misvormd leven. Nu, hij had 6000 jaar om dit te doen met zijn gifsproeimiddel. En hoe deed hij het? Nu, dit is het schokkende deel. Luister aandachtig. Hij deed het door beschaving. Nu, dat klinkt vreemd, maar dat is het toch. Ik zal hier een verklaring afleggen die u misschien gedurende enkele minuten aan het raden zal houden. Ik hoop van niet, maar beseft u dit? Ik probeer u niet onwetendheid te ondersteunen, maar wist u nu dat beschaving, wetenschap, opleiding en de dingen die wij vandaag zozeer koesteren, precies het instrument van Satan is? Ja, zelfs de beschaving kwam nooit van God. Beschaving kwam van Satan. Nu, ik zal u dat dadelijk door het woord bewijzen. Beschaving is niet van God. Wel, laat mij u dit tonen. In deze beschaving, hoe beschaafder wij worden, naarmate wij via de wetenschap werken, doden wij altijd onszelf, ziet u. En deze beschaving is nu opgebouwd tot haar hoogtepunt. En wij hebben de dood gekregen in deze beschaving. Wij hebben zonde gekregen in deze beschaving. Wij hebben ziekte gekregen in deze beschaving. Dat kan niet van God zijn. Dus God in het millennium zijn geweldige, eigen grote koninkrijk zal komen, zal een beschaving hebben, maar het zal niet iets zijn zoals deze. Het zal niet door wetenschap zijn, het zal een geloofsbeschaving zijn door het woord, ziet u. Deze wetenschappelijke beschaving die we hebben, is precies Satans val en daarmee heeft hij de mensen gedood. Daarmee doodt hij ons elke dag. Daarom sterven wij elke dag als wij eten in plaats van te leven. Men heeft alles zo verdraaid door zelfs gewoon zoveel van dit te nemen en met dit te mengen en dit en dat te kruisen totdat het sterven is, een stervend ras, ongeacht wat u probeert te doen, u sterft. U zag die foto van die Afrikaan, weet u waarom? Zij hadden nooit penicilline. Die mensen leven langer dan wij. Zij weten zelfs niet dat ze kiemen schaden hen niet. Ziet u? Wel, een kiem zou zijn handen omhoog steken en zich aan hen overgeven, ziet u? Omdat hij, ziet u, niet, zij hebben niet, waarom? Zij zijn helemaal niet, ziet u, wij zullen de wetenschap nemen en dat uit, om dat uit te dokteren, zoals met penicilline of iets dat men ons zal geven, om deze kwaal weg te nemen en het breekt iets anders af en legt de kiem voor iets anders, ziet u? Nu, hij doet dat niet, ziet u? Nu, iemand, vele van u mensen komen van boerderijen, iemand weet dat een goede, gezonde plant nooit besproeid hoeft te worden. Het heeft een afweersysteem van zichzelf, van leven, en een kiem zal er zelfs niet opkomen op een werkelijk gezonde plant. Het is deze kasplant. Het is deze gekruiste plant die u moet verzorgen. Bijvoorbeeld, sommige van uw mannen hier komen uit de westelijke staten. Kijk terug in de tijd van de oude langhoornige koe. Vandaag zegt u dat u met uw heervoort beter rundvlees hebt, nietwaar? U hebt het niet. Die oude langhoornkoe, niet om het voor de oude meid op te nemen, maar zij kon overwinderen, hier als een hert. Oh, zij was broodmager en alles, maar ze was tweemaal. En bij deze heervoort duwt u hooi onder hem, wanneer u zijn foto neemt, tot bijna aan zijn buikje om zijn rundvlees voor de haak te tonen. Wat is het? U laat hem daar buiten los en hij zou sterven. Hij zou niet kunnen overwinteren als hij moest. U moet hem voeden en al het andere als een baby voor hem zorgen. Hij is een bastard, ziet u, maar een echte waarachtige oude langhoorn. Laat hem maar gewoon los. Zo is het vandaag met onze christenen. Wij hebben zoveel die we moeten vleien, bedelen, trekken. Die we diaken in de kerk moeten maken, op de schouder moeten kloppen en een geweldige positie in de gemeente moeten geven. Of anders, als u het niet doet, wel, dan zal hij niet binnenkomen als u deze niet toestaat om dit te doen en deze dat te doen. Dus te vertroetelen. Zou u zich in kunnen denken dat een echte christen zou zijn? Ze waren ruig, ze waren flink. Zou u zich in kunnen indenken dat Paulus dat soort christen was? Zou u zich kunnen indenken dat Petrus zoals het is? Nu is wel, ik weet het niet, als u mij tot algemeen opzoener maakt, zal ik misschien zo en zo kunnen toetreden. Zij waren ruige mannen, ze waren mannen van geloof, ze leefden met God. Ze wandelden met God, ze waren mannen van weinig woorden. Zij dienden God voortdurend, dag en nacht. U hoefde hen niet te besproeien en te vertroetelen en hen dit, dat of wat anders aan te bieden. Zij waren mannen, ruig en waarachtig en zadig. Geen kruising in denominaties. Indien de Methodisten mij niet juist behandelen, zal ik naar de Baptisten gaan behandelen. De Baptisten mij niet juist, dan zal ik naar de Pinkster mensen gaan. Als ze mij niet juist behandelen, zal ik teruggaan naar de Katholieken. Of wat er ook meer is, ziet u? Het is een kruising, hybride. Men moet ze telkens besproeien. Ja, dokter, eerwaarde, broeder, zus en zo. Dat is geen christendom. Christendom vraagt geen titels. Het vraagt geen gunsten. Het kent alleen God. Het is oorspronkelijk zaad. Het heeft God lief. En heeft elkander lief. Er is geen sproeien op hen en vertroetelen van hen. En hen maar schouderkopjes geven en zeggen. Jawel, deze zuster wel. Ik denk dat het voor haar wel in orde is om kort haar te hebben. En voor deze niet. Er is geen dergelijk spul. En hen toelaten voor te gaan. Het is ruw. Het is het evangelie. Leg het daar buiten. Laat het vallen waar het zaad zal vallen. Christenen zullen het lief hebben. Moet ik naar een huis gedragen worden, naar de hemel, op een bloemrijk bed van gemak, terwijl anderen vochten om de prijs te winnen en door bloedige zeeën voeren? Moet ik op de rug geklopt worden en dit en dat en al het andere en vertroeteld worden? Ik verwacht mijn plaatsvindt bij de ruige mannen. Ik verwacht niet daarboven te komen zonder littekens van de strijd. Ik moet vechten als ik moet heersen. Vergroot mijn moed, Heer. Ziet u, laat mij stand houden als een christen. Niet om een bastardplant te zijn, die verwend en vertroeteld moet worden. En iets in iets gebracht. U wordt hoe dan ook niet binnengebracht in het christendom. U wordt erin geboren. U wordt een nieuw schepsel. U bent de zaad van God dat in de aarde komt. Nu, wij ontdekken dat hij dat giftig sproeimiddel verstoof en dat die sproeier de verspreider was van modern begrip, opleiding, wetenschap en beschaving. De dingen die wij zozeer koesteren. Hebt u bedacht dat onze grote vijand in het natuurlijke leven vandaag onder de naties het communisme is? Wat is de god van het communisme? Beschaving en opleiding. Wetenschap. Dat is juist niet waar. Daardoor leven zij en worden ze gedreven. Geleerdheid. Wetenschappelijk. Wetenschappen. Een god van wetenschap. Nu, als u slechts zou, en met het gifsproeimiddel van deze moderne beschaving, wetenschap en opleiding, nu, laat me u bewijzen dat opleiding en beschaving van de duivel komen. Nu laten we hier terugkeren en zien als u wilt in Genesis, het vierde hoofdstuk. In orde, laten we nu beginnen bij het 16e vers van Genesis 4. 14 hier, of Genesis 4. Excuseer mij. Nu merk Satan op. U mensen die deze banden volgen, met onze broeder hier, nu, u hebt mij over het slangenzaad horen prediken, en dat kan niet ontkend worden, dat werd geopend in een van die zeven zegels. Het was verborgen, nu als kinderen opgegroeid zijn onder dat spul. Ziet u, onder dat soort van onderwijs, dat is wat hun ouders waren, dat hebben zij de natuur van hun ouders. Hun denominaties enzovoort, zij moeten dat geloven, ziet u, zij geloven dat, omdat zij onder die ouder geboren zijn, maar vandaag zijn wij niet onder die ouder geboren. Onze ouder is het woord, en het woord, wel zegt men, ik werd ook onder God geboren voor dat tijdperk, maar dit is het climax-tijdperk, dit is het tijdperk buiten die denominaties. Er moest iets tevoorschijn komen voor die dag komen, God verordineerde het zo, dat er iets tevoorschijn moest komen, de zeven zegels moesten geopend worden. Het werd verondersteld te worden gedaan in dit Laodicea-tijdperk. En ik denk zonder enige schaduw van twijfel, niet als wij roemen, wij hebben geen roem behalve in Jezus Christus, niemand van ons, wij roemen alleen in Jezus Christus, maar wij zijn dankbaar voor het voorrecht te weten, zonder enige schaduw van twijfel, dat God ons in deze laatste dagen heeft verkozen en het heeft bewezen door de tekenen in de hemelen en in de aarde, en ieder van hen komt regelrecht terug naar het woord om te bewijzen dat het zo is. Dit tijdperk waarin wij het leven, de boodschap en hoe het is. Wij zijn geen cultus, wij zijn geen stel fanatici, wij zijn dienstknechten van God die geroepen zijn door de Heilige Geest. U zult allerlei namen opgesteld krijgen, maar dat betekent nog niet dat het zo is. Nu bedenk dat Kain Sa'ins zoon was. Nu, ik denk dat u alle door al de banden bent gegaan. Ik zie hier uw bibliotheek ervan. Bedenk nu dat Eva zwanger werd door Satan en dat in dezelfde dag, wij hebben er nu een zaak van in Tucson, dat een vrouw, als zij met twee mannen leeft, zij twee verschillende kinderen kan hebben. Wij weten dat, ik wist het van het fokken van honden en zo enzovoort, als het direct na elkaar plaatsvindt. Dus Satan ontmoette die morgen wellicht deze boze, die de slang was, geen reptiel, maar een beest, het listigste, meest geslepen, knapste van alle dieren, net onder de mens. En de mens is zelf een dier, wij zijn zoogdieren, een warmbloedig dier. En Satan was de volgende schakel hier. Deze slang stond het dichtst bij de mens, vanaf de chimpansee. Hij stond tussen de mensen en de chimpansee. Nu, de wetenschap zoekt naar die ontbrekende schakel. En het is zo verborgen doordat hij vernederd is, zodat zelfs geen been in hem op een mens lijkt, ziet u, door van hem een reptiel te maken. Nu, wij vinden nu dat deze makker Eva in de Hof van Eden vond. Deze jonge vrouw die geen zonde kende, niet wist wat haar naaktheid was. En hij wist het. Hij was knap, listig, wijs. En hij zei haar, het zaad, de vrucht was aangenaam en begeerlijk. En hij leefde met haar die morgen. En dan ziet u, 's middags verleidde zij Adam om hetzelfde te doen door hem te zeggen wat het was. En toen liep Adam welbewust met zijn vrouw weg en hij deed deze handeling, hoewel hij wist dat hij het niet behoorde te doen. Wel nu, tenslotte zou hij er hoe dan ook toe gekomen zijn, maar ziet u, het moest op die wijze zijn, maar de wijsheid van God, omdat dit dan zijn eigenschap naar voren kon brengen om een redder, een vader, een genezer te zijn. U hebt me daarover horen prediken, ziet u, als dat niet zou zijn gebeurd. Hij had hen daar gewoon gelaten om hen te laten handelen op basis van vrije morele keuze. Hij zou hen er niet toe kunnen bewegen het te doen en dan nog steeds rechtvaardig zijn, maar hij zou hen gelijk met hem kunnen stellen met hun eigen vrije wil en het hen dan zelf laten doen. En hij wist dat zij het zouden doen. En zo ziet u dan dat zij tweelingen voortbracht toen Adam vervolgens met hen leefde. En een van hen was weg, was van Satan, een van hen was aan Adam, die van God was, Kain en Abel. En dat gebeurt, we hebben een zaak hier in Tucson, dat een blanke vrouw leefde met haar man op een morgen en die middag leefde zij met een neger. En een van de kleine jongens, er werden twee jongens geboren, een ervan was een negertje met een kroeskop en de andere was een blondharige jongen, echt knap. En bedenk nu, zij probeerde de blanke vader te doen zorgen voor de beide kinderen. En hij zei, ik zal voor de mijne zorgen, maar niet voor de zijne. Laat de neger maar voor zijn eigen kind zorgen. U ziet dus dat het waar is. Er zijn altijd tweelingen. En dat is de reden, vergeet dit niet, kleine kudde. De gemeente in de laatste dagen zal een tweeling zijn. Zo dicht bij elkaar dat het de uitverkorenen zal misleiden. Matthäus 24, vers 24 zei toen, de gemeente zei, ziet u, het is een Pinksterbeweging, het lijkt zozeer op het echte dat het de ware uitverkorenen zou misleiden indien het mogelijk was. En wat later zal ik, als ik de kans krijg, uitleggen wat, hoe die verkiezing komt. Ziet u, het zal hen verleiden omdat het bijna hetzelfde is. Ziet u, gewoon twee vaders, dat is alles, dezelfde moeder, dezelfde gemeente, dezelfde beweging, dezelfde u, gewoon twee vaders, dat is alles, dezelfde moeder. Het Sabbat is hetzelfde waar het woord valt, maar één ervan is zoals het hier verdraaid is. Maar begrijpt u, ziet u, één van hen is een verdraaiing omdat het een verkeerde vader is, maar op een dag zal ik bewijzen indien God het mij toestaat, dat de denominatie het merkteken van het beest is. Ziet u, het is de verkeerde vader, hij brengt de mensen in beweging naar een organisatie in plaats van naar het woord. Ziet u, het is de verkeerde vader, het is een K-insbeweging. Wanneer ik deze keer naar huis ga, zal ik prediken over het onderwerp het spoor van de slang. Het beest in het begin en het beest aan het einde en hem nasporen regelrecht door de Bijbel heen en aantonen hoe hij zich in het hoofd stelt. Ziet u, en u alle krijgt dat via de telefoon, ziet u. Als de Heer ons toestaat het te doen. En let nu gewoon op hoe gemeen die kerel is. Hoe gewoon exact. Wel, ze zijn gewoon zoals Judas en Jezus daar. Beide broeders in hun stam. En precies Esau en Jacob. En zoals de kraai en de duif. Die op dezelfde stok zitten. En alles is een tweeling in deze grote oorlogvoering waarin we zijn. De vijand gebruikt bedrog zoals hij bij Eva deed. Oh, heeft God het gezegd? Zeker, maar zeker. Ziet u proberend om het verder te beredeneren dan wat God oorspronkelijk zei. Gij zult sterven. Hij zei, ja, God zei dat, maar zeker. Ziet u dat sproeimiddel daarover? Ziet u? Maar wat God zegt, houdt God. Hij heeft geen enkele hulp van Satan nodig. Hij houdt het, dus wordt daardoor nooit misleid. Nu, dan bemerken wij dat het naar zijn aard voortbracht. Na het sproeien van dit gift van kennis ontdekken wij hier in Genesis. Nu, wetenschap is kennis. En al wat wij horen is wetenschap. Wetenschap, wetenschap, wetenschap. Het grote onderwerp op school, wetenschap. Vandaag een betere auto, een beter dit, een beter huis, een beter huis, een beter dit, een beter dat. Wat doen wij? Wij sterven heel de tijd. Wij schiepen een auto en stopten met lopen. Wij zouden in blubber veranderen door met lopen te stoppen. Wel, wij hebben geen mannen meer, we hebben kwallen. Dat is juist. En al wat de vrouw doet, is de kleren snel in de wasmachine stoppen en dan drukt ze een knop in, klaar is Kees. Terwijl uw mama vroeger naar de bron liep en water haalde en hout hakte en ergens een ketel water kookte om zo haar kleren te klaar te krijgen. Maar wij zijn zo zacht dat als ze dat zouden doen, het ons zou doden. Maar wij kunnen het niet helpen. Dit is het tijdperk waarin we leven. Zelfs de wetenschap zegt nu dat jonge meisjes in de menopauze komen, jonge vrouwen tussen de middel... Tussen de 20 en de 25 jaar. Ik kwam hen gewoon tegen in de gebedsrij. En jonge mannen gaan door hun middelbare leeftijd tussen de 20 en de 25 jaar oud. Mijn vrouw ging er doorheen op haar 35ste tot haar 40ste. Mijn moeder ging er doorheen van haar 45 tot haar 50. Ziet u hoe men genereert in deze dagen? En waarom? Wij werken meer met de wetenschap. 150 jaar geleden was de enige manier van reizen voor een man te paard of te voet. En nu gaat hij met een straalvliegtuig bijna door een gedachte. Ziet u, de wetenschap heeft dat veroorzaakt en dat is van de duivel. U zegt nu, is dat juist, broeder Brennan? Jazeker, laten wij Genesis 4, vers 16 nemen. En Kain ging uit van de aangezicht des Heren. Nu, let op het eerste ding wat hij deed. Zegt u mij maar, wanneer u denkt dat wij hier genoeg hebben, omdat ik gewoon overal kan stoppen hierover. Ziet u, Kain ging weg uit de tegenwoordigheid des Heren. En daar maakte hij zijn fout en daar zult u een fout maken. En daar zal ik de fout maken op het ogenblik dat hij uit de tegenwoordigheid van God wegwandelen. En Kain ging uit van het aangezicht des Heren en hij woonde in het land Not, ten oosten van Ede. Ziet u hoe religieus hij was? Hij trok naar de oostzijde. En Kain bekende zijn vrouw en zij werd bevrucht en baarde Henoch en hij bouwde een stad. Ziet u? Beschaving. Hij bouwde een stad en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Hierad geboren en Hierad gewoon Meguiael en Meguiael gewoon Methusael en Misael. En Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere was Zilla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest een vader van hem die tenten bewoonde en vee hadden. En de naam van zijn broeder was Jubal, geloof ik. Deze was de vader van alle die harpen en orgelen bespelen. Ziet u? Muziek, wetenschap, ziet u? Die binnenkomt. Zilla baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van alle die koper en ijzer bewerken. Koper en ijzer en nog andere woorden, soort van vormgevend in elkaar zetten. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla: hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech. Neem ter oren mijn reden, voorwaar ik sloeg wel een man dood om mijn wond en een jongeling om mijn buil. Want Kain zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 × 7. Nu, merk op, dat zodra zij uit de tegenwoordigheid des Heren gingen, steden begonnen te bouwen, instrumenten te maken, ze begonnen in de wetenschap om koper en ijzer te maken en muziek te spelen, enzovoort, ziet u? Zie? Nu, waar kwam het vandaan? Wie ging weg? Kain. Het slangenzaad. Begrijpt u het? Kain ging weg. En merk op dat hij uit de tegenwoordigheid des Heren wegging en in de wetenschap begon te werken. Kijk nu waarin hij nog steeds werkt, ziet u? Wetenschap, opleiding, steden, cultuur. Het is uit de duivel. Wie begon het? De duivel. Uit wie is het vandaag? De duivel. Atoombommen en dergelijke om ons ermee te vernietigen. We leven erin, we moeten hier leven, we zijn een wezen, we moeten hier bestaan. Maar Gods grote beschaving zal niets ervan in zich hebben. Ziet u? En de wetenschap neemt de natuurlijke dingen en verdraait ze om er dingen mee te doen waarvoor ze niet bedoeld werden. En zo is het met wetenschappelijke godsdienst. Het neemt het woord van God en maakt er een kerkorganisatie uit in plaats van de dingen te doen die het verondersteld werd te doen. Ze zeggen: de dagen van wonderen zijn voorbij. De Bijbel zegt: hij is dezelfde vandaag, gisteren, vandaag en voor immer. Er is niet zoiets als goddelijke genezing. Gaat uit in de gehele wereld en predikt het evangelie aan ieder schepsel. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Ze zullen met nieuwe tongen spreken. Als ze slangen opnemen en dodelijke dingen drinken, zal het hun niet schaden. Als ze handen op de zieken leggen, zullen ze genezen. Wat? Dan alle naties, iedereen, ieder schepsel. Zie, ik ben met u zelfs tot het einde der aarde. Het einde van de wereldorde. De hele zaak, het einde van de voleinding. Hij is absoluut daar. En nu ziet u, men neemt wetenschap en zegt: oh, wel zolang als we ons vergaderen en tot de kerk toetreden en wij dit worden, of een goed fascinerend lid, we betalen onze... Ziet u, ze zeggen niet: oh, er is niet zoiets als God. U hoort mijn band over de valse Christus in de laatste dagen. Ziet u, niet de valse Jezus. Satan weet wel beter dan dat, ziet u. Maar het zijn valse Christussen. Christus betekent de gezalfde. En ze zijn werkelijk gezalfd. Met wat? De Heilige Geest. Om tekenen en wonderen te doen. En ze doen het. Maar ziet u, wanneer het ertoe komt, we zijn in het laatste tijdperk, niet terug in het Pinkstertijdperk van vroeger, we zijn hier in het laatste tijdperk. En het eerste tijdperk begon met het woord, wat Christus was. En het laatste tijdperk moet eindigen met het woord, wat Christus is. En deze andere dingen, deze kafjes enzovoort, zijn zoals ik heb uitgelegd, slechts dragers van het woord, om het doel ervan te dienen tot het in de volle gestalte komt. Ziet u, van wat het oorspronkelijke gaan was. Nu het 25e vers. En Adam bekende weer zijn vrouw en zij baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Seth, want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel. Want Kain heeft hem doodgeslagen. En aan deze Seth werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Ziet u hoe dat slangenzaad in de wetenschap ging, in opleiding, steden en muziek en grote dingen en opleiding en geleerdheid enzovoort. Maar het zaad van de rechtvaardige, die het was, ziet u, Eva had geen zaad. U weet dat, de vrouw heeft geen zaad, het vrouwelijke. Ze heeft een ei, maar geen zaad. Maar zij bestemde hem een zaad, ziet u. Vastgelegd door Gods beschikking nam zij het zaad. En het grote zaad natuurlijk van de vrouw was wat God gaf. Ziet u, God gaf haar een zaad. In plaats van degene die Kain doodsloeg, dat de vijand dood, het slangenzaad doodde, Gods zaad, daar in verdraaiing, ziet u, God bestemde door de vrouw een zaad wat Christus is. Ziet u, om het oorspronkelijke zaad opnieuw terug te brengen, ziet u het? En zo ziet u dat de verdraaiing de dood bracht door opleiding en intelligentie en wat wij vandaag wetenschap en godsdienst noemen enzovoort, hij bracht dood. Maar zij bestemde hem een zaad en toen begon de mens de naam des Heren aan te roepen en opnieuw naar het woord terug te komen. Ziet u? En bedenk, volgt dat zaad, als wij het over enkele weken zullen naspeuren betreffende dit serpent, volgt u dat? Het kronkelt gewoon door de schrift heen, let erop. Die twee wijnstokken groeien gewoon samen op, zoals u mijn boodschap hoorde over de wijnstok. Ze komen gewoon samen op en zijn zo nauw samen, dat het bijna de echte uitverkorene zou verleiden, indien mogelijk in die laatste dagen wanneer het tot het hoofd komt. Het brengt een graan naar voren, zoals een tarwegraan, maar het is geen tarwegraan, ziet u? Het is het niet, het is evenwel een kaf. Nu zie je hun beschaving, opleiding. Ik denk dat ik ongeveer nog 10 schriftplaatsen meer heb opgeschreven, ziet u, maar ik denk niet dat ik ze zal doornemen. Maar we begrijpen hierdoor dat de opleiding, wetenschap en beschaving van de duivel is. Dat is juist. Het is niet uit God. Het is van de duivel. Nu, ik zeg niet dat u het niet zou moeten hebben. Nee, zeker niet. Straks kan ik, zullen we dat bewijzen, dat God, net zoals u kleren draagt, u vrouwen en wij mannen, wij werden niet verondersteld kleren te dragen in het begin, maar ziet u, omdat wij leven in dit tijdperk, doen wij dat. Wij moeten kleren dragen, ziet u. Het is ons toebedeeld om dat te doen. Wij moeten ze dragen, maar in het begin hoefden we dat niet, ziet u. Omdat wij geen zonde kenden, maar nu moeten we het. Nu hebben we auto's nodig. Nu moeten we naar plaatsen gaan en bezoeken, enzovoort, in auto's door wetenschap, enzovoort. Maar het is niet uit God. Het is niet uit God. Opleidingen, maar ze zijn Gods vorm van opleiding, beschaving, wetenschap, in zijn oorspronkelijke toestand, ziet u? Het gaat voorbij aan dat wat wij doen. Nu kijk, men neemt bepaalde dingen en brengt bepaalde dingen samen en maakt er een chemisch product uit dat zal vernietigen. Nu laat ze in de juiste positie, dan zijn ze in orde. Breng ze samen. Ze zijn totaal verkeerd, ziet u? Ziet u, het brengt de dood. En wanneer u het woord van God probeert te nemen en het in de godsdienst van deze wereld brengt, brengt u de dood toe aan uzelf. Het doodt het onderwerp. Ziet u wat ik bedoel? Het doodt de persoon. U zegt wel, nu kijk, u gelooft in God. Oh, nu, u hoeft dat niet te geloven als u in onze kerk. Precies, dan valt de klap. Wat het onderwerp doodt. U moet alles terzijde leggen en alleen het woord van God nemen. Blijf precies bij dat woord. Verlaat het niet. Wanneer God het zo zei, dan is dat precies wat het is. Het maakt me niet uit wat opleiding kan bewijzen. In de dagen van Noach, kom en bewijzen dat er daarboven in de lucht geen water was. Maar God zei dat er wat naar beneden zou komen. En het kwam, juist. Men zegt vandaag, er is daarboven geen vuur om te vallen. Maar op een dag zult u het zien vallen. Hoe zullen wij dit en dat doen? Let op dat God het doet. Hij zal het doen. Hij zei dat dit zal gebeuren. En dat zaad zal ergens nou vastnemen. Prijs God, het enige waar hij vandaag naar uitkijkt, is een zaaibed ergens waar het kan groeien. Hij zal bij iemand beginnen en men zal het verdraaien en het besproeien zoals ze bij Eva deed. Het begon bij Eva om haar bij haar uit te groeien en zonen Gods voor te brengen, geen zonen van Satan, maar zij was een zaaibed en het viel op de verkeerde plaats. Zo zal het woord vallen in een ongelovige of een twijfelaar of een scepticus. Het zal een kerklid uit hem maken, maar nooit een zoon of dochter van God. U zegt hun hun haar te laten groeien en ze zullen u in uw gezicht uitlachen. U zegt hun dit of dat te doen, of zegt dat de mannen het te doen, ze zullen u in uw gezicht uitlachen. Het zijn geen zonen van God, het is de verkeerde zaaigrond, toch houden ze het zaad vast. Ziet u de vals gezalfde? Ze zijn gezalfd, ja, met de Heilige Geest, spreken in tongen en doen tekenen en wonderen, maar het is van Satan. Jezus zei, velen zullen in die dag tot mij komen en zeggen, Heere, Heere, heb ik geen duivel uitgeworpen en grote en machtige werken en wonderen in uw naam gewerkt? Hij zei, ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Wat is ongerechtigheid? David zei, als ik ongerechtigheid in mijn hart verberg, zal God mij niet horen, ziet u? Ongerechtigheid is iets waarvan u weet dat u het behoort te doen en u wilt het niet doen. U weet beter, maar u wilt het niet doen. Het is ongerechtigheid, ziet u. U weet dat men bij het woord van God zou moeten blijven, maar omwille van de kerk of omwille van iemand anders of iets anders, zult u wegdalen van het woord van God en doen wat de organisatie zegt. Wel, ik weet het niet, mijn kerk zegt dat we op deze wijze moeten doen en ik geloof het op deze wijze. Zie, en het is precies voor u dat u het niet zou moeten doen. Dat is ongerechtigheid. Ga weg van mij, gij die ongerechtigheid werkt. Kijk naar de grote Paulus in 1 Korinthe 13. Hij zegt, al waren het dat ik met tongen der mensen en der engelen sprak. Nu, u die dat wil, of iemand die daarop wil steunen en dat het bewijs van de Heilige Geest is. Paulus zei, al waren het dat ik met tongen der mensen en der engelen sprak, maar had een liefde niet, zoals u hier alle onder u hebt. Ik ben niets, ziet u? U kunt in tongen spreken, omdat het woord is, ja. Een prediker kan dit woord nemen en uitgaan en de prediker en dat woord zeggen en dat woord zal groeien, maar de prediker zelf zou een huigelaar kunnen zijn. Het is het woord, ziet u? Maar het ware, levende schepsel van God neemt alles van het doel, het woord. De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uitgaat. En als u iets anders daaraan toevoegt, krijgt u een verdorven plant. Als ik hier buiten begin met een tarwekorrel en er een klit bij zet en het samen zou kruisen, als het zo zou kunnen met het stuifmeel en het daarin plaatst, dan heb ik een tarweklit, ziet u? Het ziet eruit als een tarwe en toch is het een klit. Er is geen waarachtig leven en het kan zichzelf niet opnieuw reproduceren, ziet u? Ziet u? Het zal opkomen, maar het kan zichzelf niet reproduceren. Een ezel kan gekruist worden met een merrie en ze zal een muilezel voortbrengen. Maar die muilezel kan zich niet verder voortplanten naar een muilezel. Het is een kruising dat ieder woord naar zijn aard voortbrengen. Ziet u, het kan zich helemaal niet voortplanten en de kerk kan helemaal kan komen als een organisatie, maar het kan zich niet opnieuw voortplanten. Ze brengt een andere organisatie voort. De Lutherse kerk kan zich niet voortplanten naar een Lutherkerk. Ze bracht een Methodist voort en een Methodist bracht een Pinksterkerk voort. Ziet u, het kan zich niet opnieuw voortbrengen omdat het dood is. Het kan geen opwekking beginnen. Waar begon God ooit een opwekking in een organisatie? Kijk uw geschiedenis na. Hij deed het nooit. Het is de organisatie die zich vormt na de opwekking. Toen Luther de man van God naar voren kwam met de boodschap van rechtvaardiging, kwam na hem de Lutherse kerk. Ze zouden zich nooit tot iets kunnen vormen. Vervolgens zag God een man, John Wesley genaamd, en er kwam daarop een opwekking. Wat deed men? Organiseerde het en nooit kon het zichzelf opnieuw voortbrengen. Ziet u, het is steriel. Halleluja. Maar het woord van God zal eeuwig duren. Dat is juist. Het zal voortbrengen naar zijn aard. Hier komt een Pinkstergelovige langs. Hij kan het niet. Kijk wat hij gedaan heeft. Organiseren zich. Hij kan zichzelf niet weer voortplanten. Ze kunnen Oral Robertson hebben en al het andere heel het land door. Het kan het niet meer. Het zal precies blijven aarzelen bij het oude natuurlijke voortbrengsel van het muildier. Hij kan het niet, ongeacht hoeveel injecties het krijgt. Hij is nog steeds hoeveel geestelijke verhoudingen het heeft en wat het ook heeft. En u volwassenen, u weet waarover ik spreek. Ongeacht hoeveel mannen en vrouwen het heeft en wat ook meer. En hoeveel kleine zusters het daarbuiten heeft opgebouwd en kleine kerken en organisaties. Het kan geen opwekking meer voortbrengen. Het is afgedaan. Het is gekruist met de wereld, bij het woord van God vandaan, en het kan zichzelf niet weer voortbrengen. God zal iets anders doen opstaan en zijn woord doen voortbrengen, en als het zich organiseert, zal het ook sterven. Dat is juist. Het kan zichzelf niet reproduceren omdat het een hybride is. Dat is juist. Kijk naar uw bastardkoren vandaag. Men zegt, dat is het beste koren. Het is een moordenaar. Het doodt u. Uw levens werden niet gemaakt om... Uw lichamen werden daar niet voor gemaakt. Uw lichamen werden gemaakt voor het originele graan. Dat is de reden dat uw vaders en moeders enzovoort langer leefden. Dat is de reden dat ze taai waren. Mannen, 70 en 80 jaar oud, waren ruw en taai. Ziet u, ze leefden op de natuurlijke dingen. Let op die oude bergmensen hier buiten. Leven van hertenvlees en de originele granen. Zet daar een man hier buiten uit de stad. Hier komt hij langs, een grote slappeling bij een leeftijd van ongeveer 35 en 40 jaar. Zwak? Zeker, wel. Wel, ik raak van het onderwerp af, niet? Maar merk op, wat ik u probeer over te brengen, dat over beschaving, wat wij cultuur noemen. Cultuur, u hoort er zoveel over. Nu, hebt u ooit gehoord wat mijn waardering van cultuur was? Het is een man die niet genoeg lef heeft om een konijn te doden, maar zich er wel een buik vol van kan eten, nadat iemand anders het doodt. Dat is wat ik van cultuur denk. Ziet u? Dat is juist, ziet u? God komt niet door. Je hoeft een mens niet in God te cultiveren. U maakt hem niet beschaafd in God. Hij wordt geboren uit God. Een zaad van God. Dat altijd God was en nooit iets anders kan zijn dan God. U wordt er niet in gecultiveerd. Nu. Hoe heeft hij zijn soort eden? En door een misvormd zaad. Satan heeft zijn groot eden gemaakt. Wat is het? Cultuur, wetenschap, prachtige kerken, hoge torenspitsen, zeer verfijnde predikersopleiding, wetgeleerde, dominee, dokter in de filosofie, dokter in de rechten, dokter in de letteren, dokter in de godgeleerdheid, dokters. Elke keer dat u dat uitspreekt, voert hem dat gewoon zoveel verder van God weg. Breng hem er gewoon regelrecht vandaan. En de samenkomsten willen niet dat daar iemand opstaat en woorden gebruikt uit de taal van het gewone volk. Men wil dat niet. Men wil iets moois. Dat is hetzelfde wat Kain, hun vader, in zijn gedachten had in het begin. Die bloemen en vruchten van het land offerde, terwijl God een offerande wilde. De man met de openbaring van God, dat was het bloed. Geen peer of persik of pruim of wat het ook was, of een abrikoos zoals men nu zegt. Het was het bloed dat ons uit de Hof van Eden bracht, een gedegradeerd bloed. Een vrouw die toeliet dat het zaad van de verkeerde persoon in haar schoot werd geplant, waarmee het begon. Wij vinden nu, om te bewijzen dat de boodschap gewoon op tijd is, waarover ik tot u spreek, om het te bewijzen, kijk tegenwoordig eens, de dagen van het verbasteren. Men probeert om een knappere soort te maken. Kijk naar het verbasteren, kijk naar het plantenleven. Verleden zomer hier, het was deze zomer, dat ik een kleine oude wilde bloem had. Enkele minuten geleden toonde hij mij hem daar buiten en het kwam in mijn gedachten. Ik had hier een kleine wilde bloem in mijn tuin en ik moest dat ding 2 maal per dag water geven om het in leven te houden. Het was een hybride, maar het was van oorsprong van een andere kleine gele bloem die met iets anders gekruist was om deze bloem te maken. En die kleine makker stond daar buiten, terwijl u 3 meter diep zou moeten graven in de grond om zelfs nog niet genoeg vochtigheid te vinden om te kunnen spuwen. Ziet u, het leefde gewoon in de stof en het was gewoon zo mooi en het hoefde geen water gegeven te worden. Het was de oorspronkelijke plant. Het was niet verbasterd. Het was niets meegemengd. Het was een echte bloem. En deze was iets waarmee gekruist was, die men water moest geven en vertroetelen en knuffelen. Ziet u, bij die hoefde u het niet te doen. Er komen geen luizen op. Wij moeten hem besproeien en al het andere om hen te behouden. We moeten de vliegen en muggen en dergelijke van weghouden. Als u dat niet doet, zou het hen doden. Bij hem hoeft u dat niet te doen. Geen mug zou in zijn buurt willen komen. Oh, dat is echt de waarachtige wederom geboren christen. U zou hem kunnen verzoeken met alles wat u maar wil. Het is nog steeds een christen. Verzoek haar, waarmee u ook maar wil. Ze is nog steeds een christen. Een kleine dame van een van de broeders hier, een van uw mensen, hun gemeente schreef mij onlangs een brief. Er stond, papa wil niet dat ik naar de honkbal of basketbalspel ga, broeder Branham. Wij geloven, ze zei dat ze 12 jaar oud was en zei, broeder Branham, wij geloven dat u het woord des Heren hebt. In wat u ons zegt nu. Ik geloof dat papa fout is, maar wat u zegt zal ik geloven. Nu, dat lieflijke kleine meisje, ziet u. Ik dacht dus, nou wel. Ik zei, schat, kijk, als je een christen bent, ben je overal een christen. Ongeacht waar je ook bent, je bent nog steeds een christen. Maar, zei ik, zie je, in de basketbalzaal, en dat is waar papa aan denkt, hoor je die knapen vloeken en zo tekeer gaan. Ik geloof nog steeds dat je een christen zou zijn. Maar zie je, papa is meer gevorderd in het leven dan jij bent, zie je. Nu, je bent 12 jaar oud en je zei dat je een kleine zuster had van 4. Nu wil zij dat je je papieren poppen knipt. Oh, toe nou, ik heb nu geen tijd om papieren poppetjes te knippen. Zie je, je bent verder gevorderd dan je kleine zusje. Nu, dat is waar de gemeente vandaag behoorde te zijn. Verder gevorderd in het woord van God. Niet Methodist, Baptist, Pinkse gelovigen, Presbyteriaan, maar gevorderd in het woord tot zonen en dochters van God. In orde. In orde. De boodschap die te gelegener tijd komt, bewezen. Door wetenschap, door zijn wetenschap en onderzoek, ziet u, heeft men geprobeerd alles te verdraaien, een ander zaad te maken en verschillend iets te maken, het mooier te maken. Kijk naar onze zusters. Zojuist maakte ik nog een opmerking over hoe knap ze eruit zagen. Oh, u zou me misschien mogen doen opstaan hier buiten in een schoonheidswedstrijd van de wereld met een van deze Gloria Swansons of een van deze stripteasers en zo hier in Californië en men zou het een miljoen mijlen missen. Maar hun naam is niet in het boek van faam. Het staat in het boek des levens, ziet u. Een zachtmoedige en nederige geest is een grote schat voor God. En de Bijbel zei dat onze vrouwen zich moesten tooien met zachtmoedige en een nederige geest. Onderworpen aan uw mannen, in liefelijkheid. Dat is wat een grote prijs in Gods ogen. Ziet u, dat is juist. Niet dit hier allemaal. Dat is wat men heeft gedaan, men. Max Factor heeft onze vrouwen verfraaid aan de buitenkant, wat het Satan is. Al dat spul is van de duivel, wist u dat? Zeker, het is allemaal van de duivel. Ik herinner mij nu, mijn kleine vrouw toen ze knap en jong was, ze droeg geen make-ups, nee, ze kwam naar voren en ik doopte haar in de naam van Jezus toen ze in een jurkje liep tot zo aan de knieën, ziet u, maar nu wordt ze oud. Ze zei, ik word gewoon zo gerimpeld. Ik zei, weet je, als je ouder wordt, worden je ogen zwakker. Ik herinner mij nog hoe je was en ik herinner het mij en weet in mijn hart wat je op een dag zult zijn. Ziet u? Ziet u? Zie, met de stille en zachte geest die je hebt, zal God ons weer opnieuw samenbrengen daar ginds. Dat is dat. Dan zullen wij nooit meer veranderd worden. Dus waarom? Maar ziet u, in de dagen van Noach, toen de zonen van God zagen dat de dochters der mensen knap waren, namen zij zich die vrouwen als echtgenoten. Ziet u, de zonen van God bezagen de dochters van mensen omdat ze sexy waren en ook zo gekleed. Ziet u, ze begeerden die vrouwen en ze gaven de voorkeur aan hen. Ziet u, ik ben dankbaar dat u zonen Gods verder ziet dan dat. Ziet u, hoe dat vrouwen zichzelf opmaken. Ziet u, maar wat is het? Het is allemaal mooi, het is een verbastering. Neem enkele van hen, was hun gezicht af, zei, u zou niet weten wat u zou hebben, ziet u. Dat is juist. Misschien opvliegend genoeg om het tegen een cirkelzaag op te nemen. En gemeen en chagrijnig. En vuil en omgaand met een andere man. Ik geef er niet om wat. Mijn vrouw, ik respecteer trouw in elke vrouw. Toen ik nog een kleine jongen was, zei ik altijd. Als een negervrouw trouw wilde zijn, zou ik de laatste druppel van mijn bloed willen storten om haar zo te houden. Ziet u, ik respecteer wat juist is. De juiste zaak. Ik heb geprobeerd daarbij te leven heel mijn leven. Ik was toen jong, nu ben ik oud, maar ik heb mijn gedachten daarover totaal niet veranderd, ziet u. Satan heeft met wetenschap in hetzelfde patroon zoals hij bij Eva deed, het ook bij de kerk gedaan, haar afvallig gemaakt. Hij voert vandaag zijn plannen uit door zijn verbasterde gemeente en zijn moderne ede dat wij vandaag hebben. Wij leven in een wetenschappelijk ede, Satans ede. Een wetenschappelijk ede, als u het zou willen opstaan, Jesaja 14, vers 12, ik zal het u citeren als u wilt, vers 12 en 14, Satan zei in zichzelf, ik wil mijzelf boven de Allerhoogste verheffen. Hij zou een koninkrijk willen hebben, zodat het zelf zou zijn dat de zonen van God hem zouden aanbidden, en dat is precies wat hij heeft gedaan. Hij heeft het gedaan door de kerk, de godsdienst, zoals hij het begon in het begin, godsdienst, hij heeft het gedaan. Zoals ook de profeet Paulus zag in 2 Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk, dat hij zich aan het hoofd stelde in zijn groot wetenschappelijk ede in deze dag, in wetenschap, in opleiding en beschaving. En hij heeft het zelf gemaakt en zal zich tenslotte aan het hoofd stellen van de hoofd van de Ecumenische Raad, waar alle kerken voor hem zullen moeten buigen. En ziet u wat het is? Het is die geest van misleiding die onder de mensen werkt. Zonen van God die gemaakt zijn naar het beeld van God. En dochters van mensen die gemaakt zijn naar het beeld van de mens. Hij heeft hen onder hun voorwendsels genomen zoals hij bij Eva deed. En hij heeft het zelf gevormd door zijn foefjes van wetenschap en opleiding en cultuur, tot hij voor zichzelf een modern wetenschappelijk ede des doods heeft gekregen. Terwijl God door zijn woord sprak en hij had een ede zonder dood. Geen wetenschap, geen opleiding of geen beschaving zoals wij vandaag hebben. Ziet u het nu? Begrijpt u het? Ziet u, hij heeft nu zijn ede gekregen. Al de kerken aanbidden hem, ziet u? Zo zegt hij het hier in 2 Thessalonicenzen. Alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is, en alle die op de aarde wonen zullen hen aanbidden, wier namen zijn, niet zijn geschreven in het boek des levens des Lams van de grondlegging der wereld. Ziet u, het is een modern Eden. Nu, wat doet hij zelf? Hij bewees zichzelf Rome. Zijn uiteindelijke, geweldige, verslindende plaats van zijn ede. Ziet u hoe die paus hier onlangs kwam? Merkte u overal dat getal 13 op, bij wat er toen gebeurde? Hij sprak 13 woorden, hij had er 13 die de communie namen, sprak in Yankee Stadium, wat 13 is, alles was 13. En het getal van onze natie is 13, ze verschijnt in het 13e hoofdstuk van Openbaring, 13 strepen, 13 sterren, 13 banen, 13 getallen op de munten, 13 sterren op het geldstuk, alles is 13, ze is een vrouw, ziet u? En hier komt de paus, het hoofd, tot de vrouw, de valse antichrist, tot de valse bruid, de wetenschap. Wel nu onze wereld, onze Amerikaanse, oostelijke wereld hier, of westelijke wereld, is de wereld voorgegaan in de wetenschap. Hij komt tot haar in zijn wetenschappelijke kerk en nu buigen alle protestanten voor hem. Ziet u, op 13. Ziet u het? Alles is in 13. Onze hele natie, al het andere is 13. Een vrouwenwereld. Ziet u, hier zijn we. We hebben het. Het is veranderd in een vrouwenwereld in de Hof van Eden, maar het zal op een dag Godswereld zijn. Merk nu op. Nu, deze profeten en dergelijke hebben het ook voorzegd. En nu is alles opnieuw geworden zoals het was, voor God bewoog over de aarde. Het is een geestelijke chaos geworden. Inderdaad. Merk hierop dat de tweede ede bijna precies zo gekarakteriseerd is als het eerste, om te misleiden, om de uitverkorenen bijna te pakken en te nemen. Merk nu op, ik ga hier gewoon enkele ogenblikken vergelijken. Nu, ik zal moeten stoppen omdat het 11:00 is, dus luister. Deze twee edens, hoe dit ede heeft geprobeerd het typeren, net zoals Satan deed in het begin bij Eva in het echte ede, het eerste ede. Let gewoon op hen, samen getypeerd nu, ziet u, we hebben het, laat nu iedereen duidelijk begrijpen dat wij in een wetenschappelijk ede leven. Ziet u? Het was Gods ede niet. Gods ede komt niet door wetenschap, opleiding, cultuur. Het komt door het woord. Ziet u? Al deze dingen beschouwend alsof ze er niet waren. En merk op, in de Hof van Eden, laten we hen gewoon een beetje vergelijken, merk op. De man en zijn vrouw verborgen in de Hof van Eden, het paar was naakt en wist het niet. Is dat juist? In Gods Ede was het paar naakt en wist het niet. En nu is men weer naakt en ze weten het niet. Openbaring 3, het Laodicea gemeentetijdperk, vers 17. En gij weet niet dat gij ellendig zijt, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Nu in Gods Ede waren zij naakt en wisten het niet. En nu zijn zij in Satans Ede, zijn ze door wetenschap en opleiding opnieuw naakt en weten het niet. Wat een verdraaiing. Kijk naar vandaag. Kijk naar de man. Hij probeert de onderkleren van zijn vrouw te dragen. En zij probeert zijn kleren te dragen. En hij probeert zijn haar te laten groeien zoals dat van haar. En zij knipt het af zoals het zijne. Oh, my. Mannen proberen vrouwen te zijn en vrouwen proberen mannen te zijn. Een verdraaiing. Dat is hetzelfde als wat de kerk doet. Dezelfde zaak wat het Laodicea tijdperk. Let op. De reden dat zij het in het begin niet wisten, dat zij naakt waren, is dat er een sluier was van de Heilige Geest die hun naaktheid versluierde. Zij wisten het niet, de Heilige Geest was over hun ogen. Zij zagen niets dan hun broeder en zuster, ziet u. De wetten, zij wisten niet dat ze naakt waren, Heilige Geest. Nu heeft de geest van onheiligheid, onreinheid en begeerte hen versluierd. Opleiding, wetenschap. Wel, het is wetenschappelijk. Draag shorts, dat is cooler. De Indianen leren u beter dan dat. Zij wikkelen zich in een deken om, als het ware, een airconditioner te hebben, ziet u, en doen deze aan, ziet u. Opleiding is absoluut teruggekeerd tot een tijd, de zaak waarvan zij denken dat het hen naar cultuur en beschaving heeft gebracht, heeft hen opnieuw naar onwetendheid teruggezet, erger dan dat zij in de eerste plaats waren. Scholing, opleiding, kijk naar de scholen. Kijk daar ginds naar de universiteit. Ondanks 's avonds, die jongens, hoeveel baby's worden daar bij de jonge dames geboren per jaar op de universiteit? Bij die jonge dames. Denkt u na. U zegt, dat is uitschot van de straat. En die jongens, die 21 karaats, zoals zij hem noemen, met lippenstift op en het haar pony geknipt en met krulspelden gekruld en zo neerhangend. Ze zeggen dat. En schunnig en smerig. U zegt, wel, dat is gewoon uitschot van de straat. Is het dat? Het zijn studenten van de universiteit. Ondanks 's avonds hadden zij een grote zuippartij en ze wisten niet wat te doen om zo een kick te krijgen. En drinken en overspelen en al die andere dingen was niet genoeg voor hen. Ze braken de flessen en renden naar de deur van de vrouw en klopten op de deur. Ze deden open en ze duwden het glas in het gezicht. Staken het oog van een meisje compleet uit en verminkten heel wat van hen voor het leven. Denkt u dat ze dat openbaar zouden maken? Nee, twee van hun jongens reden de straat op en ze af en twee jonggehuwde vrouwen zaten op de stoep. En zij beledigden de vrouw en de agenten pakten hen op en stopten hen in de gevangenis. De decaan kwam er naartoe. En de hele zaak is afhankelijk van die universiteit. Dat is het enige werk wat men daar heeft. Hij zei, dit zijn mijn jongelui, laat hen los. Men liet ze los. Daar hebt u beschaving, opleiding leidt naar dood en chaos en hel. Luister niet naar dat spul. Merk nu op. Eve hoefde maar een vluchtige blik te werpen om te zien hoe de wereld eruit zag. Weet u, heel wat keren is het, wij moeten gewoon een klein beetje van dit dragen. Of u weet wat ik bedoel, gewoon een klein beetje een glimp werpen om te zien. Nu in Johannes, of 1 Johannes 2 vers 15, zei God, als u de wereld lief hebt, of zelfs de liefde tot de wereld, dan is de liefde van God zelfs niet in u. De dingen die daar buiten zijn, die zijn dood. U bent besneden, ervan afgesneden. U wilt de dingen van de wereld niet. U bent er dood voor. Zij zijn dood. U wilt niet iets dat dood is. Het is verrot. Het stinkt. Hoe zou iets levends, iets willen dat zo smerig is, ziet u? U bent levend in Christus. Het woord maakt u levend. Nu, wanneer ik eraan denk, in deze dag waarin wij leven, aan wat opleiding wordt genoemd, u kunt zelfs niet achter de kansel komen tenzij u een doktersgraad hebt enzovoort, herinnert mij aan een legerpredikant die op een keer uit het leger kwam. Hij zei, broeder Branham, het was onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog dat de sergeant naar mij toe kwam en zei, aalmoezenier, wilt u meerijden naar de gevechtslinie van de Argon, waar buiten Salazal, Lothringen, Frankrijk? En hij zei, ik ging naar buiten naar het Argonnenforce toe. Hij nam de aantallen tanks op die waren opgeblazen en hij zei, het was op paasmorgen, ik was net geweest bij, ik was juist met de verpleegster langs de gewonden gewandeld. En ze gaf die gewonde jongens een Amerikaanse roos, weet u, een die de Amerikaan vroeger had. Die jongens grepen die roos vast en schreeuwden gewoon en huilden omdat zij wisten dat het van thuis kwam. Ziet u, het was van thuis. En dat is de wijze dat ik, denk ik, waarop wij met het woord doen, ziet u het grijpen. Oh, God, het komt van thuis, ziet u. En zei, ik zag een afschuwelijk verschijnsel in mijn hart dan. En zei, ik ging naar buiten en de kapitein ging daarheen om het aantal vernietigde tanks enzovoort op te nemen. En zei, de Heilige Geest zei, ga naar die kleine rots. En hij keek rond en zei, men had een mosterdchloorgas daar geworpen. En het had al de bladeren van de bomen afgebrand. Er was geen levend ding overgelaten en hier was het Pasen. Hij zei, wat een Pasen. Wat een Pasen. Terwijl er zelfs geen gras op de grond was, niets. En hij zei dat iets hem wees naar een rots. Hij rolde het rotsblok opzij en zei, daar was een kleine paasbloem onder, die onder het rotsblok bewaard was gebleven, ondanks al dat gifgas. En hij zei, ik dacht, o God, bewaar mij onder de rots der eeuwen, tot al dit gif voorbij is en laat mij bloeien in dat gindse land. Wij zouden hier kunnen stoppen als u wenst, omdat ik hier zoveel dingen heb dat ik er hoe dan ook nooit aan toe zou kunnen komen, ziet u. Maar misschien kan ik dus opnieuw terugkomen en het u brengen. Oh. Ik was onlangs net klaar met het prediken over het filter van een denkend mens. U hebt dat alle wel gelezen, ziet u. Het geeft de smaak van een heilig mens. Denk na, broeders. Wat u ook doet, denk na. Efeze 5 vers 26, daar staat het. En wij hadden gesproken over het woord voorbestemd, ziet u, waar zo velen van hen struikelden. Het is het woord Gods woord. Hij gebruikt het, want wij zijn voorbestemd door het woord van God. En daarin, wanneer u voorbestemd bent, wel moet het gebeuren, omdat het dat is. God koos u, omdat hij wist wat u zou doen vanaf het begin. En laat de duivel u niet besproeien met opleiding en gif en dergelijk spul, als u moet modern zijn, u moet dit zijn, u moet niet zijn dan zonen en dochters van God. En als u uit het woord geboren bent, bent u dat. Let op dat sproeimiddel. Als u een zaad neemt, een goed zaad, en u besproeit het, het zal het doden. En wanneer men dat sproeimiddel, dat denominatiespul over u heen sproeit, zal het de invloed van het originele woord verwoesten. Als men u zegt, u moet dat doen, wel de andere meisjes doen het, de andere mannen doen het, geloof dat niet. Het zal Gods invloed van zijn woord op u ruïneren, u weet dat. Onze tekst zegt, wordt niet gelijkvormig, besproeid, maar wordt veranderd. Het zaad dat in u is. Mensen van vandaag handelen alsof zij zelfs niet geloven dat er een God is. Wist u dat? Zij handelen als zodanig. Nu, ik wil hen geen dwazen noemen, maar zij handelen als dwazen. Omdat Psalm 114, vers 1 zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. U zou een persoon geen dwaas moeten noemen, maar ze handelen zeker alsof ze het zijn, omdat ze handelen alsof er geen God is. Het woord wordt gewoon genegeerd. Kijk, hier onlangs riep men mij de kamer binnen om te kijken naar Billy Paul, geloof ik, of iemand van hen had gezegd dat er een religieus programma op de televisie was. We hebben geen televisie, er zal er geen in mijn huis zijn, nooit, maar er was een, als u het wilt, is het dat uw zaak, maar God zei mij het niet te doen. En toen we daarheen verhuisden, huurde ik het huis van deze lieve oude zuster daar. Zij had er een televisietoestel, omdat zij het huis moest hebben om haar huis te kunnen verhuren. En ik liet hen kijken naar een religieus programma. Ze riepen me dus en zeiden dat er een evangelisch gezang op was. Over een stel Rickies gesproken die zich daar zo gedroegen als zij deden en dan zichzelf evangeliezangers noemen. Het was een in opspraak brengen van Jezus Christus. In wijze te zien waarop zij deden, zichzelf schuddend en met deze Rickie haarstel en alles. Weet u, het leek gewoon alsof het een bespotting was. Kain was zo'n persoon, religieus inderdaad, zeker, maar hij had het verkeerde zaad in zich, ziet u, en het bracht daarom het slangenzaad voort. Satan had gesist over dit zaad van Eden, en dat is wat een Kain voortbracht, en hij deed dus een vergif op. Hij, Kain, kende de volmaakte wil van God, Kain wist het, waarom? Maar hij weigerde het te doen. Hij bewees toen het slangenzaad te zijn, toen hij de perfecte wil van God zag, weigerde het. Hij had gezien dat God Abels boodschap betuigde. Hij wist dat dat de wil van God was. Ziet u? Hij zag God Abels boodschap betuigen. En wat zei God tegen hem? Hij zei, gewoon, doe hetzelfde, aanbid zoals uw broeder. En hij zou het wel doen. Maar hij zag de volmaakte wil van God, maar hij wilde het niet. Ziet u? Hij wilde er gewoon iets aan toevoegen. En de theologen zien deze Bijbel, ze lezen hem. Maar ze willen hem niet doen. Ziet u, hij toont het slangenzaad aan. Ze hebben het betuigd gezien, en zo eenvoudig voor de mensen, maar het lijkt alsof het zo moeilijk is voor de mensen zichzelf te vernederen voor het woord van God. Vindt u het niet allemaal, wanneer u spreekt, uw vrouwen tegen meisjes, over het dragen van lang haar, dat ze zeggen, waarom hebt u uw lang haar? Ziet u, waarom draagt u uw jurken zo lang? Als u met hen spreekt, halen ze zo'n beetje de schouders op. Is dat niet juist? Ziet u, ze weten dat het juist is, als iets van een dame in hen is, ziet u, ze weten dat het juist is, maar ziet u, ze kunnen zichzelf daarvoor niet vernederen. Ziet u, dat is er aan de hand. Ziet u hoe Kaan deed? Hij kon zichzelf niet vernederen voor het betuigde woord van God. Hij kon het niet. Oh, zelfs de Pinkstergelovige zegt, glorie zijn God, halleluja, ik knip mijn haar en spreek in tongen. Dat toont het aan dat daar iets verkeerds is. Ziet u, het zaad brengt iets anders tevoorschijn. Het zaad kan dat niet. Het zaad van God kan geen kortgeknipte vrouw tevoorschijn brengen. Het kan het niet. Kan gewoon niet. Omdat de Bijbel het zegt, ziet u. Het kan het niet. Beslist niet. Nu, het lijkt zo moeilijk om zichzelf te vernederen. Merk het op in Genesis 4, 6 en 7. Ik lees hier gewoon wat schriftgedeelte. Doe zoals Abel deed. Hij zei, als u ziet wat uw broeder, ga heen en doe wat Abel deed. Doe hetzelfde soort dienst die hij deed en ik zal u zegenen. Als u niet doet, ligt de zonde aan de deur. Nu, zonde is ongeloof. Indien gij niet doet zoals Abel deed, u zag dat ik hem betuigde en hem in orde maakte. Nu, als u dat niet doet, dat toont het aan dat zonde, ongeloof, aan de deur ligt. En vandaag ziet ze wat God betuigt. Ze zien wat God doet. Ze zien al deze dingen gebeuren. Ze weten erover. God toont zijn tekenen in de hemel boven en op de aarde beneden en al deze dergelijke dingen. En ze zien wat er gebeurt. Maar ze willen het niet doen. Ziet u? Satan. Het slangenzaad. Knap. Komen uit bijbelscholen. Opgeleid tot en met ieder woord. Gewoonweg alles. Staan net zo correct achter de kansel en ieder woord moet precies zijn. De taal moet juist zijn en alles ervan. Ziet u? Zeker, ze kunnen zichzelf niet vernederen. Een dergelijke knaap. Ziet u? Ze kunnen het gewoon niet doen. Ze doen het niet. Ze kunnen het gewoonweg niet. Nu, indien niet, ligt de zonde aan de deur. Ongeloof ligt er. Dan wordt hij opzettelijk ongehoorzaam. En wanneer u weet goed te doen en u doet het niet, dan is het zonde voor u. Als u weet wat juist is en u doet het niet, ziet u? Toen werd hij opzettelijk ongehoorzaam nadat het woord werd betuigd, toen stak hij de grens over. Toen werd hij verdreven van Eden. Toen hij overstak, er is een grens tot waar u kunt gaan, maar als u ook maar iets verder zou willen gaan naar de andere kant, bent u daar buiten. U weet dat, nietwaar? Er is een grens. Als u het niet gelooft, lees dan Hebreeën 10, vers 26, dat is de schriftplaats waarnaar ik verwees, ziet u. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dat is het Nieuwe Testament, is het juist? Indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij de kennis hebben ontvangen, die tot u gepredikt is, aan u voorgelezen, aan u bewezen, nadat wij de kennis van de waarheid zien, en u gaat voort en gelooft niet opzettelijk, dan is er geen offer meer voor de zonde meer over. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden. Is dat juist? Ziet u, u kunt de grens oversteken zoals de kinderen Israëls deden op hun reis. Door de woestijn komen, deed Israël hetzelfde nadat zij de boodschap van Mozes hoorden en hem thuis zagen, luisterden ze naar een valse profeet die zei, oh kijk nu kinderen, we zijn allemaal hetzelfde, wij zouden iemand onder elkaar moeten huwen en we zouden dit moeten doen. En Mozes had hun anders verteld en ze hadden gezien dat God het betuigde. Wel nu, Biliam leek een betere leraar te zijn dan Mozes was, ziet u. Hij was van een grote natie gekomen waar een groot volk was en alles in de puntjes georganiseerd was. Het land van Moab, grote legers en grote dingen die de mensen in die dagen gevreesd zouden hebben. En hier komt een profeet, de gezalfde, vals gezalfde, ziet u. Hij kwam naar een gezalfde, kijk hoe dicht bij het ligt, en leerde de mensen, en velen van hen gingen er achteraan. Vergeet dat nooit. Ze gingen achter de zaak aan die het niet het woord was, het betuigde, bewezen woord. Laat niemand hier binnenkomen en u iets anders zeggen, let op wat God betuigt en bewijst. Indien nu die mensen hadden teruggekeken en gezegd hadden, Mozes, God verscheen in de hemelen en de man sprak vlooien, vliegen, kikkers in het bestaan, nou, nam steenpuisten en ziekte uit het bestaan, opende de Rode Zee en wij kwamen en voedden ons het mannen uit de hemel. Oh, dat is onze profeet. Maar hier kwam een andere profeet aan. Prijs God, ik ben ook een profeet. Nu, u allemaal, ik zal het u vertellen. Nu, u begrijpt wel dat ik een beter taal gebruikt heb dan Mozes. En ik ben op deze en gene manier, ziet u, enzovoort. En het eerste, weet u, was dat ze ervoor vielen. En ieder van hen kwam in de woestijn om. Niet één van hen bleef in leven. Zij leefden nooit, ze zullen niet in de hemel zijn, niet één van hen. Jezus zei het. Ze zeiden, onze vaderen aten manna in de woestijn. Ziet u, Pinkster heeft gelijk, ziet u. Ze waren werkelijk door al de ervaringen gekomen. En onze vaderen aten manna in de woestijn. En hij zei, en zij zijn dood, ieder van hen. Dood is eeuwige afscheiding. Ze zullen nooit weer opstaan. Ofschoon zij door al deze ervaringen waren heen gegaan. Figuurlijk gesproken hadden zij in tongen gesproken en in de geest gedanst en alles. Maar toen er tot een directe confrontatie kwam tussen het woord, tussen twee profeten, één van de op het woord en de andere van het woord af, zei beide profeten, begrijpt u het? Zei Amen. De een stond op het woord en de ander was van het woord af. Allebei profeten, bewezen profeten te zijn. Maar de ene was met het woord, ziet u. Valse gezalfde in de laatste dagen, ziet u. Een profeet. Beide profeten. De ene op het woord en betuigd door het woord. En de andere was niet betuigd. Kain en Abel opnieuw. Ziet u de twee, de valse en de echte, in orde. Maar ieder van hen rotte weg in de woestijn en kwam om. Hun zielen zijn dood en vergaan. En zij waren regelrecht in het pad van plicht. Gingen naar de gemeente en deden de dingen waarvan God had verordineerd dat ze ze moesten doen. Maar ze accepteerden een valse leraar. Die niet betuigd was, door het woord bewezen was juist te zijn. Toch was hij dokter in de godgeleerdheid en wat ook u maar weer wilt noemen betreffende een ware profeet. Maar hij was geestelijk niet bewezen door het woord en de tekenen van God. En ze kwamen om in de woestijn, rechtvaardige, eerbare, godsdienstige mensen. Ze stierven en ze zullen nooit in de hemel zijn. Ziet u waar wij moeten wandelen? Begrepen? Laat het u niet ontglippen. Hetzelfde als in de tijden dat Noach staat wordt, een drijvende transformatie oprichten vanaf de aarde naar de hemel. Het klonk krankzinnig voor de mensen om een kleine cultus te hebben zoals Noach had. En hij vertelde het hun en zei, zo spreekt de Heere, God heeft gesproken en er komt regen. De wetenschap en de geleerden en de godsdienstigen van die dag zeiden, kijk naar die oude kwakzalver, er wordt oud, zijn verstand gaat achteruit. Ziet u, maar hij had gelijk omdat hij een betuigde profeet was. En toen, in de eindtijd, werd zijn boodschap werkelijk betuigd. Wat zou hij doen? Hij veranderde van de aarde naar de heerlijkheid door een ark van het woord dat hij gepredikte. Hij werd veranderd. De wetenschappelijke besproeiing deed de rest van hen in het oordeel verrotten. Ze rotten weg op de wateren van het oordeel van de zondvloed. Wat proberen de mensen vandaag te doen in dit grote wetenschappelijke tijdperk van de opleiding? De Edengemeente. Terugherstelt naar haar Ede, de wetenschappelijke toestand, in plaats van naar het woord. Houdt u het woord van God hoog? Proberen de mensen van het woord van God te verhogen? Of proberen ze zichzelf te verhogen? Ik vraag me af, wat is het? De gemeente? Zijn misvormd zaad, programma van kennis, heeft veroorzaakt dat het hele ras opnieuw door de wetenschap wetenschappelijk onwetend is van het woord van God. Wetenschappelijk onwetend van het woord van God. Dat is een hele mond vol, nietwaar? Maar dat zijn ze. U zegt, het kan niet zo zijn. Het was zo toen Jezus kwam. In de dag dat Jezus kwam, kenden die mannen dat woord van God gewoon letterlijk, ziet u waar? Niet waar? Zeker. Maar zij waren onwetend van wie hij was toen zij God op de vleugels van een duif zagen volvoeren. En gewoon precies doen wat hij zei, dat hij zou doen. En hij heeft het precies gedaan wat het woord zei. Als ik niet de werken doe van mijn vader, geloof mij dan niet. Maar hij deed precies zoals het woord zei dat hij zou doen. En ze waren wetenschappelijke mannen in die dagen, maar wetenschappelijk onwetend. Om opzettelijk te zondigen. Wellust had hen verblind. Zo heeft Gods woord nodig om het haar te tonen, om haar naaktheid te tonen. In openbaring 3 staat, ik raad u aan van mij zalf te kopen, opdat uw ogen geopend mogen worden, opdat u uw naaktheid mocht zien. De zalf is Gods woord, de genezing van de ogen, welke u wegbrengt uit de natuurlijke dingen van de wereld en u door de kracht van God verandert in zijn tegenwoordigheid. Dan ziet u, u zegt, ik was eens verdwaald, nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu zie ik. Ziet u? Het zou anders zijn. Dat is wat de roep tot de gemeente vandaag is. Ik raad u aan om van mij zalf te komen voor uw ogen, opdat u met mijn zalf gezalfd mocht zijn en dan zult u zien. Laat de Heilige Geest op een persoon komen die daar werkelijk iets van binnen heeft. Dan komt er een genezing van de binnenkant uit. Laat die genezing komen van de geest die in u is. Indien het een waarachtige geest is die het waarachtige zaad zalft, kan het niets doen dan een zaad of zoon of dochter van God dragen. Maar de waarachtige geest kan op een klit komen, de regen kan op een klit vallen en het zal het doen leven precies zoals het valt op een tarwegraan in het doen leven. Maar aan hun vruchten kent u de hen. Ziet u? En wij zijn een vruchtboom van God, zijn woord dragend. Jezus zei, laat een mens zichzelf vernogelen en mij volgen. Laat hem zijn opleiding verloochenen, zijn kennis verloochenen, zijn graden verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. De mensen hebben hun normale gedachten over waardigheid verloren. Ik loop hier snel door wat de schriftplaats heen. Gewoon om, ik wil er ongeveer 5 of 10 minuten over spreken, ziet u. De mensen hebben hun normale waardigheid onder elkaar verloren. Ze zijn niet meer zoals ze vroeger waren. Mannen op leeftijd van broeders en ik hier weten het, en vrouwen, de mensen handelen niet meer zo als vroeger. Ze hebben hun gezond verstand verloren. Het geestelijk effect dat het heeft gehad op de mensen van deze moderne wetenschappelijke dag waarin wij leven, heeft veroorzaakt dat mensen hun natuurlijke redeneringen verliezen. Ze kunnen iemand, een vrouw, niet meer beschouwen als een zuster en broeder. Het is iets smerigs. En zodra zij, en de vrouwen moeten zichzelf zo immoreel kleden om onder de mensen te komen, ze zeggen, ik ben een goede vrouw. Wel, waarom vertoont u zich dan buiten? Zo, ze is verblind. Wel, indien u, als een van deze jonge zusters hier, als uw moeder of mijn moeder hier buiten op straat gelopen zou hebben, zoals een van die vrouwen, dan zou men haar in een krankzinnige inrichting gebracht hebben, omdat ze zelfs niet genoeg verstand had om te weten dat ze haar kleren aan moest trekken. Wel, als het toen krankzinnigheid was, dan is het nu nog krankzinnigheid. Het is nog steeds dezelfde soort vrouw, ziet u, maar ze hebben al hun waardigheid verloren, al hun verstand. Ze hebben het hunne verloren en met modern begrip, met de cultuur en de opleiding, het is gezonder om zo te zijn. Het is zondig en dood. Merk op. Ze zijn, niet meer zoals ze vroeger waren. Wanneer, en merk het op, in het kerkleven, lang geleden in het kerkleven was het vroeger zo, dat de mensen bewogen wanneer de profeet iets moest zeggen, zo spreekt de Heer. Ze bleven er precies bij. Ze bewogen, maar nu, ik mag die vent niet. Stem hem eruit. Ziet u, ze hebben helemaal geen begrip meer. De mensen bewegen gewoon niet meer door de geest van God. Gods woord is zijn geest. En zijn woord komt tot zijn profeet. En het woord wordt verondersteld u te veranderen van wat de dingen van de wereld zijn in het beeld van zonen en dochters van God. En het woord kan alleen door deze profeten komen als zij spraken. En het meest moest vergeleken worden met het woord en aantonen dat het het woord was. Indien u dan dat woord accepteert, zal het u veranderen van een zoon van God of een dochter of van een zoon van de wereld. De dochter van de wereld tot een zoon en dochter van God. Kijk naar uzelf hier. Hoeveel hebben die ervaring gehad? Ieder van ons. We hebben die ervaring gehad. Want het werd gesproken en het werd geloofd. En het woord kwam naar voren. Het viel in het zaaibed van het hart en daar groeide het regelrecht uit, ziet u. Uzelf hervormend. Verandert zijn heilige geeft het zaadwoord naar zijn gelijkenis. Net zoals een perenboom een peer voortbrengt, een appelboom een appel en dergelijke dingen, zo zal zijn woord zonen en dochters van God voortbrengen. Dat is wat het verondersteld wordt te doen. Op een dag toen de wereld in duisternis lag en er opnieuw chaos was, bewoog de geest van God erover en het voorbestemde zaad, een voorbestemd zaad, de voorbestemde werd veranderd. Het nam Jesaja 9 vers 6. Nu die profeet stond daar. Wat een man die een invloed had op de naties. De mensen, de godsdienstige mensen van zijn dag geloofden hem. Niet alle van hen, dat deden ze nooit. Maar wat deze profeet betreft had men gezien dat die man dingen sprak en dat het precies juist was. Wat hij zei was perfect. En het gebeurde en hier moest deze man opstaan voor zijn volk en zeggen, een maagd zal zwanger worden. Oh, buiten alle redelijkheid. Maar ziet u, God sprak het zelf uit. Zelf niet uit, hij spreekt het door zijn profeten. En er was daar niets in de Bijbel over geschreven. Maar deze profeet stond op en zei, een maagd zal in Jesaja 9 vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Zijn naam zal zijn raadsman, vredevorst, sterke God, eeuwige vader. En nu, als een maagd zwanger zal worden, dat woord was gesproken, wat een kiem was, dan moest er een eense tzaibet zijn om het erin te ontvangen. Het doorzocht de landen, er was nergens één, het ging door de landen en er was geen. Maar bijna zo'n 800 jaar later, vond dat voorbestemde zaad een tzaibet, en ze begon te groeien, precies zoals zaad in het begin deed. En er zij licht, en misschien kwam het licht 800 jaar later voort. Er zij een boom, en zo kwam alles wat hij sprak naar voren. Hier is een voorbestemd zaad dat Immanuel, God met ons voortbracht. En naar hem zullen de heidenen zoeken, en dat is degene die wij vandaag zoeken. Jezus, ziet u, het voorbestemde zaad. Satan probeerde het te besproeien, zoals hij met Eva deed, maar hij probeerde het te besproeien. Maar hij faalde met zijn tegenmiddel hiertegen, hij was een voorbestemd zaad. Ze konden hem er niet tussen nemen, om van hem een fariseer of sadduceer te maken. Ze konden hem niet doen behoren tot enige organisatie. Hij was Gods voorbestemde gesproken woord. Satan kon zijn ongeloof niet op hem werpen, hij had een afweermiddel tegen hem. God, besproei ons met het afweermiddel, is mijn gebed, dat is juist. Toen bewoog de geest op hem en zond hem naar Calvary, naar het kruis om licht te brengen in deze dag. En licht voor al de voorbestemde zaden voor de gemeente van deze dag, om zonen en dochters van God te transformeren in zijn tegenwoordigheid. Struikel niet over het woord voorbestemming. Ik heb dat al doorgenomen. Ik wil het u tonen. Efeze 1 vers 5. Ziet u? Gewoon zoals u was. Kijk, gewoon zoals u in uw vader was. Zoals ik onlangs s'avonds zei. Gewoon zoals u in uw vader was in het begin. Als u er niet in was, zou u hier niet zijn. Maar ziet u, het moest naar een zijbed gaan. En een einde u voor te brengen. En nu bent u zijn zoon. Zijn dochter. Ziet u? Het is een zaad. En als u dan ooit, indien u nu een christen bent, een waarachtig voorbestemd zaad, dan was u in God voor er een... U was altijd in God. De kiem van uw leven, wat een attribuut is van God, welke zijn gedachte was. Laten we dit bijvoorbeeld zeggen van deze knappe kleine dame die hier zit, ziet u? God zei, op een dag zal daar een meisje zijn. Haar naam zal dus een zo zijn. Ze zal dit zijn, al zo en dit. En het zelfs weten voor dit uur zelf. En dat ze zou zitten op, en naar de boodschap luisteren. Verkleed in een rode jurk. Ziet u? En dat was zijn gedachte. Wie uw man ook is en wie hij ook is. En hij zou dit samenbrengen en u zou hier zitten in deze stad op deze dag. Er zou geen manier voor u kunnen zijn om het te missen, ziet u? Omdat u groeit. En zolang als u zaad bent van binnen, groeiend, moet u gewoon precies voortbrengen wat het zaad zei dat u zou doen. Dat is precies, het is zijn woord. Hij houdt zijn woord, hij waakt erover. U was in uw vader als een kiem en u kwam voort als een dochter. U, ieder van uw broeders en zussen, kwam tevoorschijn. Als u niet in uw vader was, dan zou u hier niet geweest zijn. En als u niet in God was, als u de boodschap van de Bijbel gelooft, en de tegenwoordige boodschap van de dag, een betuiging daarvan, is de reden dat u hier zit, omdat u voorbestemd was om hier te zitten. Anders zou u hier niet geweest zijn, u zou op straat geweest zijn, dronken misschien. Sommigen van u en sommigen van u hier zouden er vandoor gaan met de vrouw van een andere man, en uw vrouw buiten huwelijk, er vandoor gaan met de man van een andere vrouw of iets dergelijks, ziet u? Maar u was voorbestemd om hier te zijn, ziet u? U kunt het niet helpen. U hebt een vader, hij is God. En u was een zaad. En toen hij tot een plaats kwam, heeft hij u nu gekregen tot waar u was toen in hem als een gedachte. Nu bent u een persoon die gemeenschap met hem kan hebben, zoals u in uw vaders vader was in het begin. Maar nu bent u zonen en dochters, zodat u gemeenschap kunt hebben met uw vader. Nu zijn wij zonen en dochters van God die gemeenschap kunnen hebben met onze vader, God. Ziet u, het is zo gewoon zo prachtig. Houdt u daar niet van? Vervolgens wordt u zoals hij, en als wij zonen waren, dan bent u attributen en was u in zijn gestalte van in het begin. En bedenkt u, als u in hem was in het begin, dan was u in hem toen Jezus, die God is, het woord vlees gemaakt werd en onder ons woonde. Toen was u in hem en doorstond de beledigingen die hij onderging. U ging naar Golgotha met hem, in hem. U stierf in hem. U stond op in hem. En nu bent u samen gezeten in hemelse plaatsen in hem. Ziet u? Als ik een Amerikaan ben, sta ik voor al wat haar schande. Sta ik voor al haar glorie. Wat zij ook was, ben ik. Ik ben een Amerikaans burger. Ik landde op Plymouth Rock. Ja. Ik landde op Plymouth Rock. Ik was in de zaal die morgen toen men de onafhankelijkheidsverklaring ondertekende. Ik ondertekende haar met hen. Ik ben deel van haar staatsbestel. Ik ondertekende de onafhankelijkheidsverklaring. Dat is juist. Ik was met Washington, de Valley Forge, toen hij de rivier overstak. Ik was daar die morgen. Ik bad met hem. Ik was er. U was er als Amerikaan. Als u Amerikaan bent, was u er. Want alles wat Amerika is, bent u. Ik hees de vlag op Guam. Ik hielp hen dat te doen. Ik nam elk fort. Ik droeg haar schande. Als een revolutionair, wat zij ook was, ben ik. En wat Christus ook was, ben ik. Wat hij is, ben ik. Oh God, als hij een fanaticus beschouwd werd, moet ik het ook zijn. Als hij een Beelzebub was, door zijn werken van zijn geest, ben ik het ook. Wat hij ook was, ben ik. Wat hij ook was, bent u. Wij moeten de makers van onsterfelijkheid zijn, haar vrijheid of haar roem, haar glorie of haar schande. Wij moeten dat zijn, we moeten de gemeente zijn, de bruid van Jezus Christus. Ik leefde met hem op aarde toen hij leefde. Ik stierf met hem toen hij stierf. Ik stond met hem op toen hij opstond. Ik ben vergaderd en met hem gezeten nu in hemelse gewesten, omdat ik een deel van hem ben. Waar hij ook is, daar ben ik. Waar mijn dienstknecht is, daar ben ik ook. Zal ik ook zijn. Nu kan hij gemeenschappen met ons hebben en door ons hebben en zijn woord bij ons doen rusten. Wel nu, wij zijn een deel van zijn woord. Wij, en hij is het woord en wij zijn deel van hem, dan zijn wij deel van zijn woord. En hoe kan ik loochenen dat ik een hand heb? Ongeacht hoezeer ik een idioot het zou ontkennen, excuseer mij. Welke wetenschapper zou zeggen dat ik geen hand zou hebben? Ik heb een hand. Ik weet dat ik een hand heb. Ik gebruik hem. En ik weet dat ik een God heb. Ik heb een redder. Ik voel hem in mijn ziel. Ik ben een deel van hem. Dat is het woord. Dat is wat ik ben. En als ik één deel hiervan ontken, zou dat zijn alsof ik ontken dat ik een hand heb, een oor, een oog. Ik zou dat niet kunnen en een menselijk wezen blijven bij mijn goede verstand. Evenmin kan ik iets van Gods woord loochenen en in mijn recht blijven, de rechte geest van God. Ik moet nemen wat de denominatie zegt of wat God erover zegt, ziet u? U kunt het niet doen. Nu, verandering, hij kan ons door zijn woord veranderen, zodat wij kunnen rusten, omdat wij er een deel van zijn. En nu zijn er vele dingen, wij spreken over mijn natuurlijke geboorte, vele dingen in mijn natuurlijke geboorte waarover ik niet kan roemen. Ik zal u zeggen dat ik niets heb waarover ik kan roemen. Mijn moeder was een zondares om mee te beginnen. Mijn vader was een zondaar. En ze kwamen uit een stel messentrekkers en revolverhelden. En de meeste van hen stierven met hun laarzen aan, dronkaards en dranksmokkelaars. En al het andere uit Kentucky. Mijn moeder, een half-Indiaanse. En ik heb niets om over te roemen. Ik kan niet roemen over mijn afstamming. Maar God zij geprezen, er is één waarover ik kan roemen. Mijn tweede geboorte, die van Jezus Christus komt. Ik kan roemen op die ouder die we hebben. Want hij is mijn vader. Hij is mijn redder. Hij is mijn verlosser. Ik kan roemen over alles wat hij voor mij heeft gedaan, omdat ik nu zijn zoon werd. Ik ben niet langer de zoon van Charles Brennan. Ik ben de zoon van Jezus Christus. Dat is juist. Ik kan nu over mijn geboorte roemen. Ik kan niet roemen over mijn eerste geboorte. Er is niets en ik ben daar beschaamd over. Maar ik ben niet beschaamd over mijn tweede geboorte. Nee, ik ben niet beschaamd over mijn tweede geboorte. Hoe deed het? Door het wassen van het waterbad, door het woord. Dat is juist. Werkelijk, voorbestemde gelovigen blijven bij het woord. En ze zullen het niet verdraaien. Het kan niet verdraaid worden. O zonen en dochters van God, waarom kunnen wij niet deze grote gemeenschap hebben die wij behoorden te hebben? Met al de zonen en dochters van God. We zouden het moeten hebben, maar zij willen het gewoon niet doen. Dat is alles omdat zij niet werkelijk zonen en dochters van zijn. Van de, ziet u, zoals ik onlangs s'avonds zei, ging ik naar, ik had dat hier opgeschreven, maar ik heb geen tijd genoeg om er toe te komen. Ik zal het nalaten en nu stoppen. De kleine binnenkant van de binnenkant, welke uw ziel is, daar start u. Dan komt u daar vandaan dat u een geest bent en dan wordt u een levend wezen. Nu, het levende wezen heeft 5 zintuigen om contact mee te hebben. Het tweede gebied heeft 5 zintuigen. Dat is het uitwendige lichaam, zien, smaken, voelen, ruiken en horen. Het inwendige lichaam heeft liefde en geweten enzovoort, 5 zinnen. Maar de binnenkant, van de binnenkant, de controletoren, is of God of Satan. En u kunt elk van deze dingen waarmee u contact kunt hebben, nabootsen, zoals de christen, of u zou duivelen uit kunnen werpen, zoals een christen, maar als de inwendige controletoren, het begin, de oorsprong, niet uit God is, zal het nooit tot God terugkeren, begrijpt u? Wierp Judas geen duivelen uit? Profiteerde ik zelfs Caiaphas niet, die hem veroordeelde en hem ter dood bracht? Maar hij kon niet bij het woord blijven, ziet u, dat is juist. Veranderd van de kerk en de wereld in zonen en dochters van God. Merk dit nu op tot slot. En nu ziet u hoe het is met de zwervende zonen Gods die daar buiten zwerven in de wereld. Sommigen van hen bij deze denominatie en van denominatie naar denominatie, dwaalsterren, nooit standvastig zoals een blad op het water in de herfst. We zagen het vroeger, Leo, ginds in het oosten daar, de bladeren waaien naar beneden en elke kleine wind zou het van deze naar gene kant blazen. Maar God wil dat wij standvastig zijn. Geankerd in Jezus zal ik de stormen des levens trotseren. Verankerd in Jezus vrees ik geen wind of golven, ziet u, wat het ook is. Velen van u herinneren zich de in Cape Cod, toen u op school was, als jongen of meisje op school, als het lichaam van Abraham en Sarah, werd veranderd om aan de eisen van het beloofde woord te voldoen. Ziet u, ze waren oud. Abraham had de belofte ontvangen toen hij 75 was. En Sarah was 65 voor beide menopauze. Hij leefde met haar sedert zij een meisje was. Zij was zijn halfzuster, maar om de belofte te houden, werden hun beide lichamen veranderd. Van een oude man en een oude vrouw, tot een jonge man en jonge vrouw, om te voldoen aan de belofte van de dag. Oh, God zijn geloof, dat maakt dat ik me echt goed voel. Ziet u, ik geef er niet om wat ik was, ik geef er niet om hoe ik hier kwam. Wij kunnen veranderd worden om aan de belofte van deze dag te voldoen. En wanneer wij kunnen samenwonen in eenheid en liefelijkheid van de Heilige Geest en leven als broeders en zusters. Henoch, zijn gehele lichaam werd veranderd om een type te vervullen in God. En hij werd meegenomen naar de hemel zonder zelfs de dood te zien. Dat was Henoch. Elia deed hetzelfde. Jezus' lichaam werd veranderd van een dode, koude gestalte tot moes geslagen. Geslagen tot bloedens toe. En zijn ribben staken door zijn rug. En zijn hart werd doorstoken met een speer van waarschijnlijk die breedte. Recht door zijn hart gestoken en bloed en water kwamen eruit. Zelfs het vocht van zijn lichaam kwam eruit. En het bloed liep langs zijn speer naar beneden en van zijn voeten en druppelde op de grond. En hij was zo dood dat de maan en de sterren ervan spraken dat hij dood was. De aarde ervan sprak dat hij dood was. Ze kregen een zenuwinstorting, de rotsen schudden en uit de aarde en alles sprak ervan dat hij dood was. Zelfs God verborg zijn gelaat, hij was dood. Maar zijn lichaam werd veranderd. Waarom? Omdat God zei, ik zal zijn ziel niet in achterlaten in de hel. Evenmin zal ik toestaan dat mijn heilige bederf ziet. Er is geen manier om het te doen. Een deze dagen kunnen onze lichamen uitgestrekt zijn in een doodskist. U kunt misschien komen op mij neerkijken terwijl ik in een doodskist ligt. Ik kan misschien komen en op u neerzien. Misschien de laatste woorden over u moeten zeggen of iets dergelijks. Maar u zult ons nooit in het graf houden. Zij kunnen misschien rotsen over u leggen. Zij mogen u in de zee begraven. Mogen doen wat ze maar willen, maar de veranderde kracht van God. In 1 Thessalonicenzen staat, ik wil u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, maar, want dit zeggen wij u met het woord des Heren, dat de bazuin God zal klinken en de doden in Christus zullen eerst opstaan, en wij die levend achterbleven zullen, zoals het lied deze morgen zei, samen met hen opgenomen worden om de Heer in de lucht te ontmoeten. De veranderende kracht van God die ons opgenomen heeft uit de chaos van wetenschap en de opleiding en de dingen van de wereld en het begrip van deze moderne dag heeft ons nu getransformeerd in zonen en dochters van God. En zelfs de dood zelf kan ons nooit in het graf houden. Wij zullen in één moment veranderd worden in een oogwenk. O, bedoelt u te zeggen? Ik bedoel het te zeggen dat het de waarheid is. Jezus, dat woord, stond op aarde. Welk het woord was? Degene die was opgewekt en Lazarus opwekte. Hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Hij die in mij gelooft zal leven, al waar hij gestorven. En wie leeft en in mij gelooft zal nimmer sterven. Er is geen manier om het levende woord van God te stoppen. Het moet opnieuw opstaan. En uit deze chaos van dit moderne wetenschappelijke ede waarin wij leven, van cultuur en wetenschap en opleiding, al dit moderne spul, zullen wij opstaan. Deze mantel van vlees zullen wij afleggen en wij zullen opstaan en de eeuwige prijs grijpen op een dag. Wij zullen door de lucht gaan en dit zal allemaal voorbij zijn, want het woord van God dat ons gebracht heeft uit het moderne denken van ons verstand veranderend tot de vernieuwing van onze harten jegens God en onze geesten, diezelfde geest die dat sprak, heeft ons tot zover veranderd. En hij zal ons ook meenemen in zijn tegenwoordigheid, in zijn glorie, met een verheerlijk lichaam. Ze zullen huizen bouwen, ze zullen hen bewonen. Ze zullen wijngaard planten. In al ons wetenschappelijk onderzoek planten wij een wijngaard. Onze zonen komen en plukken de vrucht ervan. En zijn zonen komen en nemen het van hen over. En zij planten en een ander eet. En zij bouwen en een ander bewoont. Maar lang zullen de dagen zijn van mijn dienstknechten. Ze zullen daar zijn en hun nageslacht met hen. Ze zullen bouwen en een ander zal het niet bewonen. Ze zullen planten en een ander zal het niet van eten. Want de God zelf, de profeet zelf, die het woord van God uitspraakt dat een maagd zwanger zou worden, belooft ons dit. Hoe krijgen we het? Wij zijn daar in beginsel precies nu. Ziet u? Omdat God het zei. Het moet zo zijn, toen hij Lazarus opwekte, zei hij, denk niet dat dit vreemd is, dat het uur komt wanneer alle die in het graf zijn de stem van de Zoon des Mensen zullen horen en tevoorschijn zullen komen, sommigen tot schande en sommigen tot leven. Wat is het? Veranderend, transformerend door het woord van God. Dat ons zonen en dochters van God maakt en ons ook leven zal geven in de wereld die komt. Oh my, wat zou ik nog meer kunnen zeggen? Luister niet naar andere dingen. Begeer niet de ijdele rijkdommen van deze wereld, die zo snel vervallen. Bouw uw hoop op eeuwige dingen. Zij zullen nooit voorbij gaan. Oh, Laten we het zingen.
God's unchanging hand.
Hier is het. Wanneer onze reis geëindigd is, zoals wij aan God trouw zijn geweest, onze in vervoering gebrachte ziel, ons huis in glorie helder en schoon aanschouwen. Word veranderd. To God's unchanging hand, dear, hold on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Don't notice signs.
Let niet op wat de wetenschap kan bewijzen, als het in tegenspraak is met Gods woord, ziet u. Let niet op wat de kerk op wat zij zegt als het in tegenspraak is met het woord. Want tijden veranderen, de wetenschap verandert. Houd die hand vast die niet kan veranderen. Vader God, in de tegenwoordigheid van U, terwijl wij ons hier vanmorgen vergaderd hebben en een langdurige, lange, uitgerekte boodschap hebben gebracht. O Heere, bid ik dat U die zaden in de harten van deze mensen wilt uitplanten. Gedenk, Heer, bidden wij dat wij zwak zijn en onze structuur is zwak. En we weten soms niet welke kant op te gaan. Dierbare God, richt U ons en leid ons door Uw grote geest, Heer. Help ons, laat ons nooit alleen, Vader. U beloofde dat U het niet zou doen. Ik zal U nooit verlaten, nog verzaken. Ik zal met U zijn. En Vader God, wij bidden dat U onze broeders Leo en Jean wilt leiden. Maak van hen, Heer, het soort leiders dat U over dit volk hier zou willen hebben, niet hun eigen gedachten gebruikend, maar laat de grote Heilige Geest hen leiden in hetgeen ze moeten doen. Zegen deze mannen en vrouwen, deze jonge kinderen evenzeer, Heer, voor mij. En ik bid dat U hen wil bewaren in een lang leven. Als het mogelijk is, Heer, laat ons leven om Uw komst te zien. Wij geloven dat wij dat zullen zien, omdat wij zien dat alles nu zo nabij is. Het is zo dichtbij. Sta het toe, Vader. Wij dragen hen met onszelf nu aan U op, om U te dienen in Jezus' naam. Amen. Neem ik me niet kwalijk dat ik U zo lang hield, broer Leo.